Goedenavond. Dit is de commissie grondgebied van de gemeente Beemster, gemeenteraad van Beemster. Mijn naam is Jos Dings, ik ben voorzitter van de commissie grondgebied. Ik heet welkom de fracties van VVD, PvdA, BPP en CDA. De heer commandeur is afwezig gemeld. Ik heet welkom het college, te weten de burgemeester, de heer Hefting Klaver en de gemeentesecretaris, mevrouw Kroeze. Ik heet welkom het weer massaal toegestroomde publiek. En ik heet ook welkom onze internetkijkers. Daarmee is de vergadering geopend. De vaststelling van de agenda. Hebt u aanmerkingen bij de agenda, commissieleden? Zo niet, dan gaan we hiermee door. Agenda punt 3. Inventarisatie, inspraak bij de verschillende agendapunten. Gemeld hebben zich de familie Groot bij agenda punt 10 voor het geven van antwoorden op vragen, voor zover die er zijn. En mevrouw Segers bij agenda punt 12, de structuurvisie. Zijn er nog anderen? Ik zie de hand van de heer Uitenthuis. Ook bij agenda punt 12. Dat is genoteerd. Niemand anders. Dan is de beurt voorbij. Ja, nog één persoon. Agenda punt 7. Dat is het burgerinitiatiefvoorstel bewoners Zuidoost-Beemster. En uw naam is? Natasja Raubers, een van de initiatiefnemers. Goed, dan zijn we ook wat de inspraak betreft weer ruim voorzien. Agenda punt 4, vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van 27 oktober en 3 november 2009. Aan de griffier de vraag of er nog opmerkingen zijn binnengekomen. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Dan stel ik nu aan de orde het verslag van 27 oktober. Blad 1, de heer De Lange.
Nou, sorry voorzitter, ik heb niet erop gerekend dat u het per blad zou doen. Ik dacht dat u het integraal zou doen. Ik heb eigenlijk wel twee opmerkingen.
Wil ik ook wel doen hoor.
En dan zou ik terug moeten kijken welk blad dat is. Dus.
Nou, dat is goed, omdat we met korte nood willen werken, ja, kan dat ook. U hebt het woord.
Het gaat in ieder geval agenda punt 11, de herinrichting van de N243. Daar hebben we bij de behandeling daarvan hebben we verzuimd te benoemen en te verzoeken aan de provincie om de te vergraven sloot langs het traject voor zover mogelijk zoveel mogelijk aan te sluiten op het directe bemalen pijl. En dat heeft de heer Klaver keurig verzorgd richting provincie en de toezegging is ook gedaan. Maar ik wilde het toch genoemd hebben hier om in ieder geval bij het verslag bij te voegen. En dan heb ik agenda punt 10, de startnotitie gemeentelijke monumentenlijst. Het historisch genootschap heeft, als het goed is, een lijst met panden in de bebouwde kom die mogelijk in aanmerking komen. Dat zou misschien een stuk eenvoudiger maken om de quickscan uit te voeren. Misschien is het een idee om contact op te nemen met het historisch genootschap om in het kader van de quickscan die lijst ter hand te nemen.
Een suggestie, denk ik. Andere commissieleden bij het verslag? Nee. Dan kan dit verslag van 27 oktober worden vastgesteld. Dan het verslag van 3 november. Wie van de commissieleden? Niet, dan kan het verslag worden vastgesteld. Sluiterlijst. Ingekomen stukken. Wie van u? Agenda punt 5. De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot de brief van de provinciale klimaatafspraak, die is van 2008 tot 2011. De voorgenomen acties op het gebied van het gemeentelijk klimaatsbeleid 2009-2010, die komen overeen met de provinciale klimaatafspraak. Dat is natuurlijk oké, okay, maar wat is de status op dit moment en wat is er uitgevoerd? Want het stuk is van 2008-2011 en het wordt nu pas ondertekend. Lopen er nu al zaken, zijn er zaken in gang gezet? En de vraag is ook van liggen we daar nog op schema tot 2011? Want het is van 2008 tot 2011 en we zijn nu al eind 2009. Dus eigenlijk is het al 2 jaar om. Dus die vraag wil ik even hierbij stellen.
Leden, de heer De Lange.
Ja, dank u voorzitter. Dat betreft de brief van het college in zaken het uitstel ontwerp bestemmingsplan buitengebied. Wat we 1 december vandaag dus zouden behandelen. Dat is uitgesteld naar 25 januari. Ik denk een goede zaak als het tot doel heeft om een nog beter ontwerp op tafel neer te leggen. En ik wil nu toch vragen, mogen wij ervan uitgaan dat alle zaken die de afgelopen periode zijn gepasseerd, of die dan ook zijn ingevuld in dat nieuwe ontwerpbestemmingsplan? En daarnaast wilde ik verzoeken om, gezien de agenda's die wij de laatste tijd hebben, en ik weet niet hoe het zit in januari, maar er nu alvast rekening mee te houden dat we mogelijk een aparte avond zouden gaan beleggen voor de behandeling van dat agendapunt. Het vraagt bijzonder veel aandacht en ik denk dat het een goede zaak is om dat mogelijk met nog een ander agendapunt, maar wel los van de reguliere agenda te gaan doen. En dan denk ik aan de woensdag naar de dinsdag de 25e of anders een week later.
De heer Buijs.
Ja, ik dacht dat we eerst de ene brief zouden doen en dan de andere, maar in deze volgorde kan het natuurlijk ook. Ja, wij willen toch als CDA duidelijk zeggen dat het de 26e dan ook uiterlijk behandeld moet worden. Het is natuurlijk al een behoorlijk tijdspad wat er inmiddels gepasseerd is. En ik begrijp natuurlijk dat er heel veel bij is komen kijken. Dus er is natuurlijk alle begrip voor dat er zoveel mogelijk in meegenomen wordt. Maar we moeten het nu ook uiteindelijk wel een keer gaan bespreken. En langer als de 26e willen wij ook echt niet wachten, want ja, er is natuurlijk steeds wel weer een nieuw punt wat erbij komt en dat denk ik, dat moet niet de bedoeling zijn. Nogmaals, alle begrip voor datgene wat erin komt, er is heel hard aan gewerkt. Maar we willen duidelijk aangeven dat het echt de 26e behandeld moet gaan worden. Dank u wel.
Andere leden, naar aanleiding van?
Ja, wat de heer De Lange zegt, is, kunnen wij wel ondersteunen in die zin dat het het goed voorbereid, dat wordt het en dat is het. Maar dat er in ieder geval meer tijd en aandacht krijgt tijdens een commissiebehandeling. Want dit bestemmingsplan buitengebied is zo belangrijk voor de eerste komende 10 jaar dat wij dat bijzonder gedegen moeten doen. En dat mogen we niet laten afhangen, vind ik, van een datum en of een dag. Dat was het even.
Delen PvdA en CDA die opvatting?
Ik denk dat het CDA heel duidelijk is geweest.
Ja, maar het gaat met name, kijk, de voorzitter en de griffier zullen uiterst zorgvuldig met de agendering omgaan. En als dat inderdaad aan de orde is, dan zullen we dat gewoon doen en moeten doen. Dus dat is in elk geval van deze kant een toezegging. Maar ik neem aan dat u dat allemaal deelt. Dus dat, goed.
Maar aan de heer Buijs zou ik nou toch willen vragen, die noemt dan dat de 26e dan de uiterste datum zou moeten zijn. Maar het kan zijn dat er een vergadering is, commissie Algemene Financiële Zaken. Dus dat is dan onmogelijk. Dus dan verzoek ik toch om er rekening mee te houden dat het een week later is op dinsdag.
Het college heeft zelf voorgesteld richting de 26e. Ik neem aan dat we weten waar we over praten. De essentie van het verhaal is, we moeten het nu eindelijk een keer goed gaan bespreken. En of het nou de 4e, 5e of de 26e is.
Standpunten zijn duidelijk. Dan geef ik nu het woord aan de portefeuillehouder.
Met in elk geval het antwoord op de vragen van de heer Buijs over het klimaatakkoord. Dat is afgelopen donderdag is dat inderdaad pas ondertekend. Het is een overeenkomst die in 2008 door de toenmalige gedeputeerde met een groot aantal gemeenten is gesloten. En daar kwam nog wat achteraan in die, zeg maar, volgende tranche, daar zat gemeente Bemster nu in. Het is een soort dubbel afspraak die daaruit voortkomt. Wij zijn nu gehouden binnen 6 maanden met een beleidsplan te komen. Hoe wij en waarin moet staan, welke doelen wij gaan stellen voor 2011 en hoe wij die denken te bereiken. En de provincie op zijn beurt gaat daar ondersteuning bij leveren. Dus Met dat je later instapt heb je weliswaar minder tijd, maar je stelt je doelen daar ook van afhankelijk. Dus dat is zeg maar de relatie tussen die twee. En daar gaat nu aan gewerkt worden om te zorgen om dat tot en met 2011 in het juiste vat te gieten. Dus dat is de essentie die daarachter zit. En wat betreft uw oproep om het apart te behandelen, ik begrijp dat dat de voorkeur verdient. Als we even in de agenda kijken, dan zou een volle week later, dus gewoon op de dinsdag 2 februari, zou ook een hele goede mogelijkheid zijn. Er zit ruimte genoeg richting raad en dit onderwerp hoeft niet apart in de raad. Het is de commissie die bepaalt of het rijp is voor de inspraak. Het behoeft dus niet nog een keer raadsbehandeling daarna. Dus u heeft tot aan, want het is pas de 14e is de raad, geloof ik. De 18e inderdaad. Dus 2 weken daarna is het pas raad. Dus er zou zelfs een week daarna zou er nog ruimte zijn. Maar dan is het wel erg ver. Maar 1 week. Kijk, u bent gewend dit op dinsdag te doen. Dus de dinsdag daarop zou ook een goede optie zijn.
We zullen dat ook agendatechnisch even afstemmen. Dus. Naar tevredenheid beantwoord. Goed, dan gaan we nu naar agenda punt 6, mededelingen. Terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven. Wie van u? De heer De Lange.
Vorige week op een ledenavond van de Beemster Ondernemers heeft een medewerker van ROM heeft daar een uiteenzetting gedaan over de WABO, de omgevingsvergunning en milieuzaken die daarbij horen. Het was een verhelderende uiteenzetting waar iedereen toch wel wat mee had. Er waren ook geen vragen na afloop. Ik denk dat het een goede zaak is. En eigenlijk zouden dit soort presentaties, uiteenzettingen op meerdere fronten gedaan moeten worden. Om meer duidelijkheid te brengen in datgene wat we na 1 juni of 1 juli van dit jaar gaan meemaken.
Nou, dat is misschien door de griffier ook in te plannen op enig moment in overleg met de sectie en de portefeuillehouder. In het kader van onze permanente scholing. Of die van de nieuwe raad. Andere leden, college, mededelingen. U hebt geen mededelingen. Dan zijn we nu bij agenda punt 7. Mag ik mevrouw Robos vragen op de uiterste hoek plaats te nemen? U hebt voor de inspraakreactie 5 minuten. En daar zal ik op letten. U hebt het woord.
Bedankt voor het woord. Ik wil me heel kort van jullie tijd gebruik maken. Er wordt straks besproken over het burgerinitiatief van de Zuiderweg. Ik wil alleen toelichten dat ik hoop dat een korte termijns oplossing komt en een lange termijns oplossing. Met nadruk ook op de korte termijns oplossing dat gekeken wordt wat er nu aan gedaan kan worden. Bedankt.
Dat is zeer kort. U mag blijven zitten, want misschien zijn er leden van de commissie die verheldering willen over wat kort en wat lang is in uw ogen. Wie van u? Niemand? De heer De Lange.
Ja, dan kom ik aan het stuk zelf en heb ik eigenlijk wel een vraag aan mevrouw Rauwbos. Er staat een alinea dat de bewoners van de onevenzijde aan de Zuiderweg nu al aangegeven hebben dat doortrekking van het kolkpad naar de Zuiddijk, dat het probleem verplaatst. In het kader van geluid en verkeersoverlast. Daar kan ik me eigenlijk niet zo heel veel bij voorstellen als ik de situatie, de te wensen situatie in overschouw neem. Misschien kunt u daar nog iets over zeggen.
Dat staat erin naar aanleiding van een brief die die één persoon daar heeft geschreven. Ik woon zelf aan de andere kant, dus ik kan er ook weinig bij voorstellen. Maar we hebben alles meegenomen en diegene vindt het ook belangrijk dat daarna gekeken wordt, omdat dat natuurlijk ook een hele drukke weg is. Dat het probleem, en sowieso willen we benadrukken dat we natuurlijk vanuit de hele Beemster gekeken moet worden. En niet alleen dat stukje te Zuiderweg. We moeten ook goed opletten dat we het probleem niet gaan verplaatsen. En want dat willen we ook niet.
Dat is helder. Dank u. Of hebt u, de heer De Waal heeft nog een vraag?
Ja, ik heb ook nog een vraag aan mevrouw Rauwers.
U hebt het woord.
Ik ga ervan uit dat het burgerinitiatief, zoals de drie maatregelen ook staan beschreven in het stuk, dat u dat ziet als lange termijn oplossing. Of is dat ook korte termijn oplossing? En wat verstaat u onder een korte termijn oplossing? Daar heeft u vast over nagedacht.
Ik heb er zelfs over gedroomd. Maar een lange termijnsoplossing, om daar maar mee te beginnen, is voor mij dat gekeken wordt naar de hele infrastructuur van de Beemster. En nogmaals, we moeten het breder bekijken dan alleen het stukje op de Zuiderweg. Een korte termijnsoplossing zie ik al dat er een verkeersmaatregel wordt genomen, dus bijvoorbeeld een inrijverbod. Maar wel met die gedachte dat het hele stuk wat zeg maar aan de kant van de Zuidoost zit van de N244, dat die dan ook een vergunning krijgt. Dus dat die mensen het recht behouden om gewoon over de Zuiderweg te gaan. Maar dat het stuk van de Middenbeemster, dat die mensen en alles wat uit de Rijp komt en uit Alkmaar, dat die zeg maar genoodzaakt zijn om gewoon de N244 uit te rijden en daar de A7 op te gaan.
Dat is helder. De commissieleden. Ik begin bij de heer Buijs. U kunt weer plaatsnemen. Dus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst mevrouw Roebers, bedankt voor de enige toelichting. Er is al eerder aangegeven met betrekking tot het burgerinitiatief dat het eerste punt een raadsbevoegdheid is. Dus daar kunnen wij dan echt iets van zeggen en van vinden. Het andere kunnen wij iets van vinden, maar dat is een collegebevoegdheid. Dan praat ik over punt 2 en 3. Kijk, dit stuk is natuurlijk al eerder besproken geweest en zou volgens het tijdsplaatje inderdaad op 1 december hier in de commissie komen. Er is al een persbericht over verschenen over het eerste burgerinitiatief en ik denk dat het een hele goede zaak is dat dit zo hier het gemeentehuis heeft bereikt. We begrijpen als CDA ook enorm, dat het enorm leeft in de Zuidoost-Beemster, gezien alle reacties en de verzamelde handtekeningen. En we zijn dan is het denk ik ook logisch als je elke dag, als je daar woont en mee te maken hebt, dat je hiermee komt. En we zijn natuurlijk ook sowieso een voorstander van om daar een onderzoek en een breed verkeerskundig onderzoek naar te laten uitvoeren. We hebben natuurlijk wel nog een paar opmerkingen dan wel vragen. De lange termijn heeft u aangegeven, of mevrouw Roebos dan, van de hele infrastructuur en de korte termijn eventueel een inrijverbod. Nou, daar wil ik het zo nog even over hebben. Er wordt hier geschetst in het stuk dat de Zuiderweg is een 30 kilometer weg die niet op deze hoeveelheid verkeer berekend is. De Zuiderweg 30 kilometer, het vele verkeer vindt natuurlijk al veel eerder plaats als het punt waar de 30 kilometer begint. Want dat is namelijk echt helemaal in de kern een stuk voorbij het viaduct in de Zuidoost. Beemster zelf ten opzichte van de Zuiderweg. Ik ben wel even benieuwd van als we zeggen van waar gaat het beginnen, 30 kilometer, dan moeten we daar straks nog even over hebben. Er wordt gesproken over de aansluiting als eerste Zuiderweg Kolkpad richting de dijk. Ik denk dat het een hele goede zaak is dat die aansluiting er komt. Er is, of het nou de Kolkpadzijde is of de andere zijde, dat maakt denk ik nog niet zoveel uit. Het gaat erom dat die er komt. De wethouder heeft eerder wel eens aangegeven dat het eigenlijk dat het Rijk helemaal niet ermee eens was om een extra aansluiting op de A7 te krijgen. Hier wordt gezegd dat het de Rijkswaterstaat eigenlijk in principe geen principiële bezwaar heeft tegen het doordringen van het Kolkpad. Dus op zich is dat denk ik een goede zaak en vandaar dat dit burgerinitiatief denk ik heel goed aansluit bij datgene wat wij als raad denk ik al heel lang willen. Dan staat er halverwege het stuk waar de heer Lange net op gerefereerd heeft, de Zuiderweg Kolkpad en de verplaatsing van het probleem van de voor- naar de achterzijde. Ik denk, dat is juist datgene wat we gaan onderzoeken, of dat inderdaad een probleem is. En ik denk zeker dat je het milieuaspect moet meenemen bij het optrekken van de vrachtauto's, auto's, alles wat natuurlijk zeg maar dan daar gaat rijden. Ook wil het CDA nog even aangeven dat er in de Zuidoost zijn er natuurlijk best al een aantal verkeerskundige onderzoeken gedaan. We hebben Goudappel en Koffing, hebben eerder al een onderzoek gedaan in de Zuidoost-Beemster. In het kader van de toekomstige woningbouwplannen. Nou, hier is voorwerk verricht. En ik neem aan dat het voorwerk is wat waarschijnlijk best wel gebruikt zou kunnen worden hiermee. Daarnaast wil het CDA vragen, zijn er trouwens nog andere onderzoeksrapporten inmiddels bekend waaruit geput zou kunnen worden? Ik denk dat de raad zich meerdere keren heeft uitgesproken over een verkeersveilige situatie in de Zuidoost-Beemster. En een daarmee samenhangend verkeersonderzoek. Dus op zich zijn we daar natuurlijk sowieso mee eens. En ik denk als je AD1, dus de aansluiting Kolkpad, als je daar verkeerskundig op in gaat zetten, dan komt AD2 en AD3, dus dat zijn de volgende twee punten van het burgerinitiatief, komen dan vanzelf naar boven. Daar wil ik het in eerste termijn even bij laten.
De heer De Lange.
Dank u, voorzitter. Ja, ook Beemsterpolder de partij stelt voor om dat onderzoek in te gaan stellen. Wel een paar opmerkingen. We willen daar wel de relatie met de woningbouw Zuidoost-Beemster en ook met name de ontwikkeling in Nekkerzoom willen we daar toch bij betrekken. Dat is ook een beetje de uitkomst van de behandeling visie Nekkerzoom in de vorige commissie. En ik hoorde mevrouw Rauwbos ook nog noemen dat er snelle maatregelen die genomen kunnen worden, dat die dan mogelijk aan de orde komen. Maar het is volgens mij niet verstandig om zolang er een onderzoek loopt om wijzigingen in de verkeerssituatie aan te brengen. Want dan krijg je dus een vals beeld van waar de werkelijke situatie is. Dus ik denk het verkeersonderzoek doen zonder op korte termijn een oplossing te bieden. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Verder, ja, ik noemde het al, wij zetten erop in. Dank u wel.
De heer De Waal.
Ja, voorzitter. Nou, de handschoen is in ieder geval opgepakt naar aanleiding van het burgerinitiatief. De Partij van de Arbeid is van mening dat er een onderzoek gedaan moet worden. Dat lijkt ons sowieso goed. Of je daarmee meteen moet beginnen met korte termijn maatregelen is nog maar de vraag. En dat, ik sluit me hierbij aan bij wat de heer De Lange heeft gezet. Of dat niet een vertekend beeld gaat opleveren. Bovendien op korte termijn alle consequenties ook uitzoeken van een afsluiting van de weg. Dat vergt ook nogal wat tijd, voorzitter. Ik kan me voorstellen dat er toch een aantal mensen uit Beemster die gebruik maken van de Zuiderweg ook nog wel in het stadje moeten zijn. Omdat ze daar aan het werk zijn of wat dan ook. Dus dat zou misschien wel als consequentie kunnen hebben voor heel veel Beemstelingen die net iets verder weg wonen dan de Zuiderbeemstelingen zelf. Een ander punt wat binnen onze fractie is besproken, is om te kijken binnen het onderzoek wat de consequentie zou zijn als je, zoals vroeger ook wel gebeurde, verkeersafhandeling zou hebben via Nekkerweg en Zuiddijk naar de A7. Wat zou dat mogelijk oplossen? Dat ook in het kader van de spreiding van het verkeer en de drukte langs de Zuiderweg. Daar wou ik het in eerste termijn bij laten, voorzitter.
Dank u. De heer Zeekant.
Ja, de VVD heeft er, zoals mevrouw Rauwbos zei, over gedroomd. Die heeft er 4 jaar geleden al over gedroomd. En dat heeft toen geleid tot een initiatief Zeggen en Doen. Wat hier uitgebreid in dit gebouw behandeld is. En een van de visies die daarin lag, was een aansluiting van de Zuiderweg op de Zuiddijk. En of dat nou Kolkpad of de andere zijde is, Noord- of Zuidzijde, dat hebben wij niet geroepen. En door middel van het burgerinitiatief is het geweldig dat wij dat verzoek nu gehonoreerd wordt. Dus even via een andere weg. Het enige wat mij verbaast in het stuk is onder AD1 het idee om het via het Kolkpad en ontsluiting naar de A7 te maken is al eerder geopperd. Ik denk dat het dan gedoeld wordt op het initiatief van de VVD. Uitrekening is uitgebleven om de noordelijke aansluiting via de Purmerendeweg op de N244 met voorrang slechts bij voorkeur gerealiseerd moest worden. Nou, die uitspraak die ken ik niet en die ken ik nog niet. En ik verbaas mij wat het verband is. Is daar een kausaal verband? Dat zou ik graag antwoord op willen. En waar het vandaan komt. Want dat vind ik bijzonder vreemd. Ja, en verder zo snel mogelijk dit onderzoek realiseren. En dan niet de opdracht van een noordelijke aanpaling, Kolkpad, Kolkpad Zuiderweg, maar beide zijden. Dus een aansluiting Zuiderweg, Zuiddijk. Dat was het, meneer de voorzitter.
Dank u. De portefeuillehouder, de heer Klaver.
Ja, dank u wel, voorzitter. In eerdere verbanden heb ik wel eens meer gezegd, je moet gaan denken van groot naar klein. En dat hoor ik hier dus ook langskomen. Als je een probleem hebt en je gaat oplossingen zoeken, dan moet je eerst naar de grote lijn kijken. En als je daar een oplossing voor hebt, dan kun je de onderliggende problemen ook oplossen. Vaak oplossen, maar dat heeft u zelf ook al in uw bijdrage aangegeven, dan zijn er oplossingen voor. Andersom geredeneerd, je moet dus niet eerst, en ook in de richting van mevrouw Rauwbos, je moet dus niet eerst beginnen met kleine maatregelen. Nee, dat zou ook het onderzoek al kunnen versluieren. Nee, je moet eerst het onderzoek hebben, dan moet je precies in beeld hebben welke verkeersstromen er zijn, van waar naar waar ze gaan. En niet alleen Zuidoost-Beemster, maar ook de hele zuidwestelijke hoek van de gemeente Beemster, noem ik dat maar, om te kijken hoe je tot een grote oplossing komt. En daarvoor is dus een totaal onderzoek ook nodig. En dan zijn er dus een aantal mogelijkheden aangegeven. En in een eerder stadium heb ik daar al wel eens over gesproken. Want al deze opties die hier liggen zijn natuurlijk niet nieuw. En ik heb eerder wel eens gesondeerd van, goh, hoe gaat dat met bepaalde tracés en met bepaalde grondposities die daar dan zijn. En welke andere partijen kom ik dan tegen. En we kunnen ze natuurlijk ook opnoemen, dat is Provinciale Waterstaat, Rijkswaterstaat, maar ook het Hoogheemraadschap. En dan zijn daar mogelijkheden. Maar nogmaals, een onderzoek moet dus gaan uitwijzen welke mogelijkheden de beste zijn en wat eventuele neveneffecten zijn en hoe je daar dan vervolgens mee omgaat. De volgordelijkheid die er is en die u ook leest in het stuk van er is eerst ingestoken op de aansluiting Purmerenderweg 244, dat is heel doelbewust gedaan in de onderhandelingen die daarom ten grondslag lagen in het totale GGB Purmerend. Was dat een van de onderdelen en wij hebben niet gewild om daar te overvragen. Om daardoor eventueel een deksel op de neus te krijgen. Wij hebben gezegd, nee, die aansluiting Purmerenderweg 244, die willen wij eerst binnen hebben. Die moet eerst afgetikt worden, om het maar zo te zeggen. Dat is nu uiteraard het geval. En dan kunnen wij onze gedachten ook richten op andere mogelijkheden. Nou, en het initiatief, het burgerinitiatief van de bewoners van de Zuiderweg is daarbij gekomen. En dan is, zoals u in het stuk leest, dit een oplossing om te komen. Of een totaal verkeerskundig onderzoek te initiëren om op die wijze te gaan bekijken welke oplossingen hier het meest verstandig zijn voor de verkeersdrukte, maar vooral ook leefbaarheid en veiligheid in dat stukje Zuidoost-Beemsterdorp, maar natuurlijk ook de rest van de polder. Want dat moeten we dus ook goed in de gaten houden. Uiteraard zal het verkeers, of de mensen, het bureau wat het verkeerskundige onderzoek gaat uitvoeren, alle gegevens die er inmiddels al liggen, en dat heeft ook betrekking op verkeersaantallen, et cetera, met name aan de Purmerenderweg, uiteraard wordt het allemaal meegenomen. En al dat, dat werk wat er al ligt, wordt uiteraard niet voor een tweede keer gedaan. En daar hoort dan uiteraard ook bij dat een relatie met de Nekkerzoom en de ideeën die daar leven ook meegenomen gaan worden. En ik denk dat ik er in grote lijnen zo ben, voorzitter. Nog één langs de heer De Waal, om ook te kijken naar een aansluiting Nekkerweg Zuiddijk. Dat is gewoon een oude route, zoals hier was. Nooit om andere redenen dus afgesloten. Ja, uiteraard kan daar naar gekeken worden. Dat zeg ik ook. Daar zal ook naar gekeken moeten worden. Want wij moeten het hele gebied, de hele zuidwesthoek van de gemeente Beemster hierin betrekken. En dan, wat zeg ik, de hele Zuidoosthoek, sorry. En dan komt dit ongetwijfeld ook langs.
Goed, en dank u. In tweede termijn, de heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat de vragen door de wethouder in principe prima zijn beantwoord. Prima initiatief. We gaan een verkeerskundig onderzoek op poten zetten. En er wordt dan een financiële dekking gevraagd en daar gaan wij ook mee akkoord. Dus succes met deze voortgang.
Heer Lange, niet. De heer Baal.
Ja, dank u voorzitter. Dank voor de toezegging richting de wethouder over het kijken naar Nekkerweg Zuiderweg. Zuiddijk, om dat mee te nemen, voorzitter. Ik dacht even van, de wethouder gaat van groot naar klein en dan maakt het ook steeds groter. Ik denk, hij komt nog met de opmerking om maar gewoon te ondertunnelen. Ga maar onder de ringvaart door. Dan zijn we nog van veel meer problemen af als geluidsschermen en geluid en noem maar op. Maar daar kwam u uiteindelijk niet mee. Ik denk dat we realistisch moeten blijven inderdaad. En zo snel mogelijk met het onderzoek moeten starten.
De peer zijn soms wel mooi hoor. De heer Zeekant.
Ja, we zo snel mogelijk het onderzoek starten. En daarna zien we wel.
Goed, ik neem aan dat Portfeier dat nog even wil incasseren.
Ja, ik kijk wanneer ik in beeld ben. Hè. Dat is belangrijk in deze tijd. Natuurlijk incasseer ik dit graag. En natuurlijk wordt dit onderzoek in gang gezet. De heer De Buijs was overigens de enige die iets over de financiële consequentie zei. Maar de anderen nemen dat natuurlijk automatisch mee. U knikt instemmend. Ja, portefeuillehouder is tevreden. Dank u wel.
Dat horen we graag. Dan de algemene plaatselijke verordening Beemster 2009. Ik zou u willen voorstellen om in elk geval in eerste instantie uw commentaar te leveren op de eerste vier pagina's. Dus de gewijzigde artikelen. Er heeft een nieuwe persoon plaatsgenomen, maar dat krijgen we zo wel te horen van... Ja.
U ziet naast mij mevrouw Noortje Weidenes, sinds kort bij ons in dienst en belast met onder andere APV en milieuzaken. Ik heb gevraagd of ze hier vanavond wilde zijn. Ze heeft niet meegeschreven aan de nieuwe APV, maar ik vond het toch wel belangrijk dat ze hier vanavond aanwezig is. In ieder geval om even met u kennis te maken. En ten tweede, als het erg juridisch wordt, om mij even te ondersteunen. Indien nodig. Dank u.
Ja, welkom in deze rijen. Zoals gezegd, ik zou u willen voorstellen om zoveel mogelijk uw volledige commentaar in eerste termijn mee te nemen op de eerste vier pagina's. Kan dat uw instemming wegdragen? Gaan we zo aan het werk. Dan... geef ik innerlijk van u het woord aan de heer De Lange, of aan de heer Makker. U hebt het woord.
Ja, dank u voorzitter. Polpartij hebben een viertal vragen en eventueel opmerkingen. De eerste is de veroorzaking van gladheid, artikel 2161, waarom die er afgelaten is, of in ieder geval vervallen. De tweede opmerking is artikel 2.3, dat is het nachtregister. Dat is ook vervallen. Wij vragen ons enkel af hoe gaan we dan bijhouden hoeveel overnachtingen zijn wat betreft de toeristenbelasting. De derde vraag is artikel 4.1, 4.1.2 en 4.1.3, dat is van geluid en lichthinder. Daar zouden we eigenlijk nog wel wat aan toe willen voegen, een regel voor de flora- en faunawet. Dat houdt in als je schades krijgt, wildschade in agrarische producten, dan krijg je van de FBE op, moet je dus maatregelen nemen. En die maatregelen die veroorzaken nog wel eens wat geluidsoorzaken. Het volgende is aan het eind van de vierde bladzijde, die strafbepalingen. Daar zijn dus is verdeeld in één en twee artikel. En daar staan alle artikels staan erachter. En nou was de vraag van de Polpartij, wat is het verschil van de strafbepalingen die zo ingedeeld zijn? Daar zijn die artikelen ondergebracht in. Dat wouden we wel even een antwoord hebben. Tot zover, voorzitter.
Zegt op pagina 4? Of? Dat is onderdeel van de APV zelf. Ja, dat mag ook hoor, dat u dat meeneemt. Maar... Ja, maar dat, welke pagina doelt u dan op? Ja, ja maar goed, als u nog één resterende vraag hebt, dan vind ik het ook prima dat u die hierbij opnoemt. Maar dan wil ik wel graag de paginaverwijzing ook voor pagina 31. Oké. Wie van de PvdA, de heer Heikens, u hebt het woord.
Ja, voorzitter, het voordeel van die eerste vier pagina's is dat je ook precies weet waar de wijzigingen zitten en wat de grond van die wijzigingen is. Wat ons betreft is de juridische ondersteuning niet nodig. We hadden even de hoop dat met artikel 4.2.1 over gevelreiniging dat ik niet meer belast zou kunnen worden met het reinigen van de ramen. Maar helaas, daar kijk je ook even gelijk naar het artikel zelf. En daar blijkt het laatste subartikel blijkt erin te staan dat je met zeep je ramen nog wel mag doen. Dus dat zou bijna een teleurstelling uitspreken. Maar wat ons betreft akkoord met de APV. Inclusief de schone ramen.
Wie van de VVD? De heer Keunen. Ja, voorzitter, het is nog maar ruim een jaar geleden dat we de APV behandeld hebben voor 2008. Dus heel veel dingen blijven hetzelfde. U wijst nu in de eerste vier pagina's voor wijziging in de openbare plaats. En in de wegenverkeerswet wordt dat omschreven. En onze vraag is, vallen de bermen daaronder of is het alleen de verharding? Want dat is natuurlijk een heel glijdende schaal, want ik herinner me de discussie nog van een jaar geleden. Dat de natuurlijke behoeftes van paarden langs de wegen niet getolereerd werd en hebben we teruggebracht tot de verharde gedeelte. Dus ik wil eigenlijk die discussie nu weer eens openen. Wat is er op dat punt in de nieuwe voorstellen veranderd? Dus wat verstaan we onder openbare plaats? En op bladzijde 10 kom je ook tegen dat de plantsoenen niet betreden mogen worden. Allemaal openbare plaats en is dat de bedoeling ook van onze regelgeving. De distelverordening is niet gewijzigd, voldoet die wel. De distels nemen nog steeds toe in het landschap. Hoe wordt die toegepast? Wordt die toegepast? Ik wou er graag meer over horen. En de natuurlijke behoeften, wat moet je daaronder verstaan? Ik denk dat we het allemaal wel begrijpen, maar ik herinner me uit mijn jeugd dat achter de brandweerkazerne voor heren iets was wat de gelegenheid was. Ik geloof dat er in die 60 jaar nog niets veranderd is. Is er toch meer behoefte om in het openbaar daar meer gelegenheid te creëren? Want we stellen ook als eis dat er geen gelegenheid geboden wordt in de openbare ruimte. Dus ik wil die discussie eigenlijk wel eens even aanzwengelen. Dat was het in eerste instantie voor u. Heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. APV Beemster 2009. Nou, het CDA is blij dat we een voorstel hebben dat beknopt is weergegeven met de nieuwe en de gewijzigde en de vervalartikelen. Want de originele APV is een hele dikke pil, dus daar zagen we toch wel een beetje tegenop. We praten hier over een geëvalueerde APV uit 2008 en gespiegeld aan de APV van de VNG die in overeenstemming is met de Europese dienstenrichtlijn. Over de aanpassingen die hier vermeld zijn heeft het CDA dan toch nog wel een paar opmerkingen. Wij beginnen als eerste met het artikel op bladzijde 2. Daar staat artikel 2153. Volgens ons is dat artikel 253. Als ik goed in de beknopte verordening heb gekeken, dus daar wil ik graag even een opmerking over maken. Het is al eerder genoemd over het nachtregister. Het verschaffen van gegevens van het nachtregister zijn vervallen. Nou, dat is niet alleen vanwege de toeristenbelasting, maar zeker vanwege het ogen op veiligheid zouden we dat daar zeker in terug willen zien. Bij calamiteiten, brand enzovoort. Dus volgens ons moet je dat zeker opnemen. Vervolgens staan bij artikel 2.4.23, daar staat duiven vervallen. Dat is mooi. Maar wat er nog meer staat, is dat er eigenlijk maar drie artikelen zijn overgebleven bij die 2.4.23. Dus dat betekent dat er eigenlijk waarschijnlijk nog 20 artikelen weg zijn. Ik weet niet of het zo is, misschien heb ik het verkeerd gelezen, maar daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. Dan heb ik nog een opmerking over, en die gaat over het venten, maar daar kom ik zo nog even op terug. Ik ga nu even naar bladzijde 10 van de verordening. En daar staat bovenaan artikel 2.11.4, het vervoer inbrekerswerktuigen. Er staan twee artikelen. Als ik het tweede artikel goed lees, dan ontkracht artikel 2, ontkracht artikel 1. Daar zou ik graag van u een reactie op willen. Want volgens ons is artikel 2, dat is niet te controleren. Dus en als, artikel 1 is een fantastisch mooi artikel en artikel 2 is zeg maar niet te controleren als je dat doet. Dus,
welk artikel bedoelt u? Want ik heb u even niet meer gevolgd.
Artikel 2.11.4.
Bovenaan pagina 10.
Bovenaan bladzijde 10.
Ja, van de verordening zelf.
Neemt u me niet kwalijk, ik had het wel aangegeven, maar... Ja, dus dat is 2.11.4 bovenaan bladzijde 10. Kort gezegd, artikel 2 ontkracht. Of het tweede punt van dat artikel ontkracht het eerste. Dan ga ik nog even door naar bladzijde 15. En daar staat bij, dat gaat over drugsoverlast, drugshandel op straat. De tweede regel van artikel 2.14.1 staat heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen enzovoorts. Nou, dat en is volgens ons fout, want dat zou of moeten zijn, want je kan niet en bewegen en ook nog dan in de auto zitten. Dus samen kan het niet. Daar zou ik graag een reactie op willen. En dan heb ik nog één opmerking, die gaat over bladzijde 27. Daar staat in artikel 5.3.2, en dat gaat over het ventverbod. Daar staat, het is verboden te venten op zondagen en maandag tot en met zaterdag tussen 8 en 6. En dan denk ik van ja, dan kan je dus eigenlijk niet zoveel meer venten. Moet je dit andersom stellen? Staat het hier goed of is het toch een foutje? Tot zover in eerste termijn.
Goed, de portefeuillehouder. De duivel zit in het detail.
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet zo snel mee kunnen schrijven. Dus ik geef geen garantie dat ik in eerste termijn volledig kan zijn, voorzitter. Even als inleiding misschien nog het volgende. Het is in juni 2008 dat we in deze commissie de vernieuwde APV hebben behandeld. Toen zijn er al wat artikelen geschrapt en hebben we over diverse artikelen gesproken en toen ook afgesproken dat we het nu zouden evalueren. Ondertussen is er een onderzoek geweest, vermindering regeldruk, en dat hebben we in die evaluatie meegenomen en dat is de reden waarom wij er hier weer over praten. Er is wat discussie geweest of de commissie grondgebiedszaken wel de geëigende commissie is om de APV te behandelen. Ik denk dat een volgende keer de commissie algemene zaken meer geëigend is omdat dat de meer juridische commissie is. Maar toch besloten het in deze commissie, aan deze commissie voor te leggen omdat we de eerste keer er ook met z'n allen hebben gesproken en dat misschien wel handig is om detailvragen van artikelen die toch niet veranderd zijn te voorkomen. En dat is niet helemaal gelukt, dus ik kon niet zo snel meeschrijven met de detailvragen, maar misschien kunnen we daar in een later stadium nog even op terugkomen. Even op volgorde van behandeling door u. De heer Bakker die vraagt waarom artikel 2161 is vervallen. Nee. Even kijken hoor. 2161. Volgens mij ga ik nu al de mist in. Bladzijde 2 op de toelichting. 2161, ja. Veroorzaken van gladheid is vervallen. Nou, hij is vervallen om de reden die er staat. Hij komt niet voor in de modelverordening van de VNG. En ook het onderzoek adviseert om dat dit artikel niet meer op te nemen. En dat is in het kader van de deregulering. Dat is het antwoord. Het nachtregister, dat is inderdaad ook vervallen. En dat staat wel omschreven omdat wij in de praktijk nooit een model hebben vastgesteld en het ook nooit hebben gehanteerd. En het is ons ook nooit gebleken dat het nodig is. En als je het niet gebruikt, is de algemene opinie in ieder geval bij mij dat je hem ook, dat het artikel dan ook wel kan vervallen. En uw nevenvraag, ja, hoe houdt u dan bij het in het kader van de toeristenbelasting. De ondernemers die toeristenbelasting moeten afdragen. Die moeten elk jaar een opgave doen van het aantal overnachtingen en dat laten ondersteunen. En er wordt steekproefsgewijs onderzocht in de boeken. En dat is de manier waarop wij dat doen. En daar heb je een artikel in de APV niet nodig. Er was een opmerking over, ik zou het artikel wel weer terug willen hebben in het kader van de veiligheid. Maar het is zo dat de veiligheid van gebouwen afgestemd is op de mogelijkheden van logies. En bij calamiteiten, bij pensions, hotels enzovoorts, wordt daar door de reddingsdienst rekening mee gehouden dat de kamers gewoon bezet zijn. En indien dat niet zo is, wordt daarna en dat wordt tijdens het afdraaien van de calamiteit, wordt er zo mee omgegaan. Dus daar heb je een nachtregister niet voor nodig. Het is overigens ook niet zo betrouwbaar het hebben van een nachtregister als je dat gaat gebruiken om te kijken of een kamer wel bezet is, want het geeft geen garantie dat de persoon in kwestie daar wel is of daar ook wel alleen is. Dus de reddingsdiensten die hebben daar een andere aanpak voor. Ik kijk u aan, maar ik moet u aankijken. Ja. Artikel 4, 1, 2, 3. 1, 2 en 3. Geluid en lichthinder. En u brengt dat in relatie met de Flora- en Faunawet. En u bedoelt waarschijnlijk de knalapparaten die gebruikt worden door onze akkerbouwers om vogels te verjagen. Dat is op zich geregeld. En die knalapparatuur die mag gebruikt worden tijdens bepaalde uren en niet 's nachts. En daar hebben we dit artikel niet voor nodig. Dat is overigens, wordt dat nu ook al toegepast. En dan heeft u het over de strafbepalingen aan het eind. En als ik het goed begrepen heb, dan wil u weten hoe dat zit met die artikels die genoemd zijn. En dan hebben we het over bladzijde, even kijken, onderaan 31 en bovenaan 32. Ik neem aan dat u dat bedoelt. Ja, in artikel lid 1 worden de artikelen genoemd die de strafbepaling hebben die daarboven omschreven is. En in artikel 2, dat is de geldboete en dat geldt voor die andere artikelen. Het is per artikel aangegeven wat de straf is. En de artikelen die met een hechtenis bestraft worden of een geldboete, die staan genoemd in lid 1. En de artikelen waar alleen een geldboete van de eerste categorie voor geldt, die staan in artikel 2, in lid 2. Zo simpel is dat. We hebben dat niet per artikel genoemd wat de straf is, maar in één artikel benoemd twee soorten straffen. Ja. Dan de heer Heikens over het glazen wassen, maar die heeft zijn eigen vraag beantwoord. Dat is prima. De heer Keune die komt terug op een eerdere discussie over openbare plaats. En dan moet u mij even helpen. U heeft het ook over de toelichting. En
er wordt verwezen naar een artikel in de Wegenverkeerswet. En die
maar welk artikel in de toelichting bedoelt u?
In het uiteindelijk protocol, artikel 1.1, openbaare plaats, voor publiek toegankelijke plaats. En dan wordt er een weg, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.
Ja. Nee, het is zoals hij hier staat. Het is ruimer dan de weg. En als u dat artikel leest, zult u dat ook zien. En de begripsomschrijving openbare plaats wordt in dit geval ruimer geïnterpreteerd als in de oude. En dat houdt dus ook in dat we als gemeente, als het over openbare plaats gesproken wordt, ook die ruimere interpretatie nemen.
Verderop wordt er verwezen dat de plantsoenen niet toegankelijk zijn. Dat is ook dan natuurlijk weer tegenstrijdig.
Dat weet ik niet. Of dat tegenstrijdig is. Misschien moeten we daar nog even op terugkomen dan. Dat kan ik u zo niet zeggen. De heer Buijs. Dan gaan we echt de details in. U heeft het over nummer 2153. In eerste instantie. Het maken veranderen van een uitweg. En u vraagt zich af of dat correct genummerd is.
Ja, dat zou 2.5.3 moeten zijn volgens mij.
Oh, die 1 moet weg. Oké. Dus dat moet 253 worden. Ja. Staat dat in het artikel wel goed?
Dat staat verderop in het artikel, staat 2.5, ja.
Oké. Dus het is in de toelichting verkeerd?
Ja.
Oké. Dan is dat opgelost. Want dan moet u die toelichting gewoon lezen bij 2.5.3. En die 1 weglaten. En u had het over het nachtregister, dat heb ik geprobeerd te beantwoorden. En nou heeft u het over 2.4.2.3. Even kijken.
Er staat bij dat die dus verval is, 2.4.23. Maar er staan op dit moment, als ik bij 2.4 kijk,
ja,
er staan er nog maar 3 artikelen. En dan denk ik, van, ja, er is nog veel meer vervallen. Dus ik, of er had hier meer moeten staan, of aan de andere kant maar. Dat is op bladzijde 4 van de toelichting, is dat. Of van het beknopte APB, zeg maar.
Ja, 2.4.23. Ja, maar ik kijk even meteen naar naar de verordening zelf.
Ja, er staat alleen maar 241 in de verordening.
Ja.
En daar staan 3 artikelen onder.
Ja.
Dus
volgens... Nou, mijn simpele verklaring is, want volgens mij was dat artikel, had geen 23 leden. Mijn simpele verklaring is dat dat drietje er ook te veel staat en dat er 2.2.2 moet zijn. En die is vervallen. Maar we zijn... Er stonden er wel een heleboel. We komen daarop terug.
Dank u.
Ja. U krijgt daar antwoord op, schriftelijk ook. En dan heeft u het op bladzijde 10 over artikel 2.11.
Ja, artikel 2.11.4. 2.11.4.
Ja.
Bladzijde 10, ja, bovenaan. En als je dat... tweede item leest onder dat artikel, dan ontkracht die volgens ons 1. Dus die zou in feite gewoon weggelaten kunnen worden. Maar goed, misschien moet daar wat dieper naar gekeken worden. Dan kunnen wij dat ook nader antwoorden.
Nou ja, het lid 2 is een uitzondering op lid 1. Kijk, als je alleen lid 1 hebt, dan... zou je nergens mee...
Ja, oké, maar je kan alle gereedschap en alle inbrekend werktuigen meenemen... en dan ben je in feite evengoed niet strafbaar, zeg je dan. En denk je, ja. Dus volgens ons ontkracht het eigenlijk 1. Dus als je 1 sterk wil houden, zou je 2 weg moeten laten. Maar dat is onze mening. Daar, ja, kunt u nog eens over nadenken. Ja,
nee, ik beloof u dat we daar terugkomen.
Zoals ik het lees, staat hier het verbod is niet van toepassing...
Ja,
indien de gereedschappen of voorwerpen niet zijn gebruikt... wordt daarmee bedoeld dat het nieuwe gereedschappen zijn.
1 staat op inbrekers en 2 staat, ja, op niet-inbrekers.
Ja, nee, maar dat probeer ik ook. Maar ik denk, ik ga er later op antwoorden, want dat moet goed omschreven worden. Kijk, je mag die spullen niet bij je hebben als het duidelijk de bedoeling is om die spullen te gebruiken. 'S Nachts om 4 uur ga je niet naar, of 3 uur ga je niet naar de bouw, maar je hebt het bij je met kennelijk het oogmerk om het te gebruiken, om in te breken. En dan heb je een artikel nodig op grond waarvan je daar wat mee kan. Maar een bouwvakker die met dezelfde spullen naar zijn klus gaat en dat ook kan aantonen, neem ik aan, die mag dat wel bij zich hebben, want anders kan je geen kant op. Dus ja, en ik denk dat dit de enige manier is om dat een beetje te omschrijven, dat iemand wel met een bijtel en een schroevendraaier op zak mag lopen, maar dat niet mag als hij de bedoeling heeft om in te breken, of kennelijk de bedoeling heeft om in te breken. Dat is mijn boerenverstand uitleg. Noortje luistert mee. Als ik het verkeerd heb, dan gaan we u daar schriftelijk nog nader over informeren. Maar ze knikt dat ik het goed heb. Dan 2.14.1 heb ik opgeschreven. Heer Buijs, wilt u me nog even helpen?
Ja, dat 2.14.1 ging over drugshandel op straat. En ja, daar staat het... in de regel 2 staat daar het woordje en. En dat betekent dat je en je beweegt op straat. Lopend. En je zit ook nog in de auto. Dus op zich zal daar of moeten staan. Het is maar een kleine aanpassing. Maar volgens mij bedoel je echt compleet iets anders. Tenzij ik een andere uitleg krijg.
Het staat er wel goed.
Ja.
Het staat er wel goed. Omdat het is allebei verboden. Dus zowel het aan de weg postvatten of het heen en weer bewegen, als op de wegen in het voertuig. Dus zowel te voet of op een fiets of in een voertuig is verboden om, ja, daar rond te hangen of rond te rijden met het kennelijke doel om middelen drugs te verhandelen. Dus volgens mij staat er daar wel goed het woordje en.
Ik heb het zo gelezen dat dat dus en is. En en betekent dat je twee bewegingen doet en rijdend en lopend. Dus dat zou beide niet kunnen. Maar ik denk als deze uitleg horende zou dat in principe een plausibel uitleg zijn. Dank u wel.
Oké. Dus dat is opgelost. Dan heb ik artikel 5.3.2 nog staan. Volgens mij schieten we toch wel lekker op.
Ja, dat is ook de laatste. Dat komt helemaal goed. Dat had te maken met het ventverbod. En dat is artikel 5.3.2. En dat gaat over het tweede item. En ja, als ik het even heel snel lees, dan zou je nooit meer kunnen venten. Dus ik weet niet of het hier goed staat.
Het is omgedraaid worden tussen 6 en 8 in plaats van tussen 8 en 6. Dus in de nacht ook uren niet.
Ja, u heeft kennelijk toch een foutje ontdekt.
Een hele zondag en maandag zaterdag in die tijd. Dat is de bedoeling.
Ja, maar het is op hele zondagen verboden. En de bedoeling is dat van te verbieden van maandag tot en met zaterdag tussen 6 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. Dus die 8 uur en die 18 uur moet omgedraaid worden. Ik denk dat u dat heel scherp gezien heeft. Maar dat is de bedoeling. Het mag op zondag niet en 's avonds en 's nachts niet door de week, maar overdag wel.
Daarom zei ik al, anders kom je aan venten niet meer toe.
Dus nee, maar dan moet je 's nachts gaan venten door de week. Nee. Ik vind dat een hele scherpe. Want de bedoeling is het inderdaad om dat om te draaien. Dus ik hartelijk dank voor uw... Dus, en ja, wellicht. Of is het een nieuwe? Nee, hij is weer ingevoerd. Ja, hij was eruit en is er weer in. Ja. Volgens mij heb ik de vragen die ik begrepen heb beantwoord, voorzitter.
Minutieuze vraagstelling, minutieuze beantwoording. In tweede termijn, de heer Bakker.
Ja, voorzitter. Nou, op zich zijn we wel tevreden op de antwoord. Alleen wat betreft het geluid, dan doe ik dus op knallen praten. In het verleden is er nog wel eens gebleken dat je dus heel moeilijk een vergunning kon krijgen voor die knallen praten. En ik weet dat er dus van voorjaar ook problemen geweest zijn met iemand. En er is door de gemeente is er ook zijn er metingen gedaan. En ja, het zal wel geregeld zijn, maar er komen nog wel problemen uit voor. Dat vind ik dus.
Meteen, want er dreigt toch een misverstand te ontstaan. Het is niet moeilijk om vergunning te krijgen voor knalapparaten. Want als je die vergunning vraagt, dan krijg je hem. Maar er zijn voorschriften aan verbonden dat dat 's nachts niet mag. En het probleem is dat het soms wel gebeurt en dan komen de klachten. Het probleem is dat er ook agrariërs zijn die dat heel precies en nauwkeurig doen. En die ook overdag knallen, wat ook heel terecht is. En die even goed klagende buren hebben. En ja, die klachten die nemen wij niet in behandeling omdat er gewoon vergunning is. Dus het probleem ligt in de overlast en de sommige buren die daar niet tegen kunnen. Het probleem ligt er niet zozeer dat de gemeente geen vergunning geeft. Maar ik denk dat het handig is, want u heeft daar denk ik al eens eerder naar gevraagd om even in een korte notitie, kort briefje, uit te leggen aan u hoe dat zit met die knalapparaten en hoe wij daarmee omgaan. Dan heeft u dat op papier. Ik weet in ieder geval hoe ik ermee omga en dat is de manier waarop ik u net gezegd heb. Er mag geknald worden en als er geknald wordt in tijden dat het mag en er komen klachten, dan zijn die klachten ongegrond. Als er geknald wordt 's nachts, terwijl het niet mag, dan wordt er opgetreden. En dat is gewoon het verhaal. Dat klopt, maar het is allemaal omschreven en dat staat ook in die vergunning. En iemand die zich daaraan houdt, hoeft niets te vrezen. En die krijgt die vergunning ook. Dus ik wil even het idee weg hebben dat het verkrijgen van knalapparaatvergunningen zo moeilijk is. En dat is niet zo. Wat moeilijk is sommige buren.
Maar dat is dus regelgeving die niet op basis van de APV, maar op basis van de Flora en Fauna Wet tot stand komt.
Ik denk het wel, maar dat heb ik niet in mijn hoofd. Maar zoals gezegd, u krijgt daar een notitie voor van. de algemene regel is dat andere wetgeving dingen regelen, wij dat niet in de APV nog een keertje doen. Dat is ook de reden dat in de vorige versie een heleboel artikelen zijn geschrapt, omdat je dat beter in een andere, omdat het beter te regelen is via andere wetgeving.
Wat betreft die gladheid in een agrarische polder in de herfst, ik neem aan dat het daarover gaat, die gladheid, dat het de veroorzaken van gladheid, maar goed.
Ik neem aan dat er in de WVR dat er iets over opgenomen is, het wegverkeersreglement.
Dat hij daarom vervallen is dan.
Wat zegt u?
Dat hij hem daarom vervallen is dan.
Wilt u even zeggen wat voor artikelnummer het is?
Artikel 2161.
Staat in de toelichting. Dit is in de toelichting.
Blad 2.
2161. Het is verboden bij vorst of dreigende vorst water op de weg te werpen, uit te storten of te laten lopen.
Dat mag dus weer.
Ja, ik kan er niks anders van maken.
Dat mag weer.
Ja, ja, kennelijk.
Dat was het voor ze.
Maar goed, dat is steeds de verhouding tussen hogere andere wetgeving en de APV.
Dat is lastig.
En de wetgever is bezig om heel veel van dat soort zaken te regelen in de ANVB's. En daardoor hoeft het niet meer in de APV. Mag het zelfs in veel gevallen niet meer in de APV. Nee. De heer Rijkens.
Meneer voorzitter, wat ons betreft is duidelijk en stellen wij voor om hem vast te stellen.
De heer Keunen.
Ja, voorzitter, de openbare ruimte is een heel breed begrip. Ik wil toch weer terug naar de discussie vorig jaar. In deze notitie staat dat de behoefte van honden op voetpaden niet is toegestaan. En ik vond dat we vorig jaar een heel goed artikel hadden samengevat van paarden op het verharde gedeelte van de weg valt onder het verbod van uitwerpers. Je ziet hoeveel fietspaden er bij zijn met brede bermen, maar daar doel ik eigenlijk op dat die geschikt zijn voor paardenvervoer. Daar vond ik dat artikel zoals we het vorig jaar hadden omschreven, het verharde gedeelte van de weg laat onder de APV vallen en het onverharde gedeelte niet. Ik weet of dat op deze manier nog weer ingevoegd kan worden.
Nou, nu begrijp ik uw probleem ook. Omdat wij het begrip openbaar verbreed hebben, bent u bang dat paarden die in de berm lopen langs fietspaden hun behoefte niet meer kunnen doen, mogen doen. Kunnen wel, want ze doen natuurlijk als ze het moeten doen. En dat raakt inderdaad de discussie van de vorige keer. Ik denk dat we daar nog even over na moeten denken. Ja.
We dat ook mee in een schriftelijke reactie.
De distelverordening is niet zo hoe het omschreven is, maar is die effectief en wordt die toegepast? Dat is een bijkomende vraag. En ik heb ook een bijkomende vraag. Natuurlijke behoeftes in openbaar of in de bebouwde kom, daar hebben we ook niets voor geregeld. Even als schuivensteuntje.
Nou, op de distelverordening heb ik me helemaal niet voorbereid, voorzitter. Dus ik moet dat ook even opzouten. En de andere vraag neem ik daar meteen maar even in mee. Want er is wel een relatie met de APV die voor ons ligt. Ik kan er zo geen antwoord op geven. En ik denk dat het ook niet goed is dat ik dat nu doe.
Dat is duidelijk. Dat hoeft denk ik geen beletsel te zijn voor een advies van deze raad. Concludeer ik dat terecht?
Is de noten worden naar aanleiding van hier eventueel aangepast? Hoe moeten we dat ons voorstellen?
Toen noodzaak is, dan zal dat gebeuren, maar portfolio.
Nou, we gaan eerst nog even reageren op de vragen waar we nog niet op hebben kunnen reageren, dan krijgt u een briefje van mij. En mocht er wat ons betreft aanleiding toe zijn om met een aangepast voorstel te komen, dan doen we dat staande de raadsvergadering. En anders kunnen we misschien een afspraak maken om het in een andere evaluatie die ongetwijfeld gaat volgen op te nemen. Als het juridisch ingewikkeld wordt, lijkt mij dat een betere weg. Maar ik zal er wel op ingaan in de notitie die u krijgt.
Dan maken we er voorzichtigheidshalve een B-punt van. Voor de raadsagenda. Agenda
voorzitter, ik heb al geen tweede termijn gehad, maar dat geeft verder niet. Ik wil het college nog even bedanken voor de uitvoerige beantwoording. En hierbij gaan we met het voorstel mee.
Excuus daarvoor. Maar u had ook zeer gedetailleerde vraagstelling in de eerste termijn. Goed, de agenda punt 9, de afvalstoffenverordening gemeente Beemster. PvdA, wie van u? De heer De Waal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is goed dat, dat bepaalde zaken binnen de gemeente worden geregeld, zo ook de afvalstoffen ophalen. Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009, de vorige was van 2000. En dat geeft ook aan van dat ze voor een bepaalde of onbepaalde tijd gelden. En ik vroeg me af of artikel 2, zoals die in het besluit is opgenomen, artikel 2 lid 1, dan wel voldoende ruimte biedt. En dat heeft te maken met het feit van aan wie gun je uiteindelijk dat je mag inzamelen. We hebben nu een bedrijf wat dat doet. En zolang deze verordening zou gelden, zou dit bedrijf het ook moeten doen. Maar ik neem aan dat er geregeld wel eens een keer wordt aanbesteed of gegund. En zou het goed zijn om in het besluit een veralgemenisering op te nemen. Als zijnde van, ik sla het eerste deel van de zin even over, bij lid 1 van de verordening wordt een bij collegebesluit inzameldienst aangewezen. Nou, en of iets anders, maar dat geeft in ieder geval meer vrijheid om bij een eventuele nieuwe aanbesteding in ieder geval een mogelijkheid te geven aan een ander bedrijf. Dat was de inbreng van de partij.
VVD.
Geen enkele opmerking over meneer de voorzitter. Dank u wel.
CDA, de heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, op zich kunnen wij hier wel mee akkoord gaan. We willen wel graag één opheldering. Dat gaat over dat begint eigenlijk zeg maar, bij de toelichting. En daar staat in dat zeg maar, in de wet Milieubeheer is in 2002 een overgangsbepaling opgenomen waarin wordt bepaald dat de gemeentelijke verordening gebaseerd op artikel 10.10 WM tot begin van het jaar 2004 van kracht blijft. Sinds die tijd is de afvalverordening van de gemeente Beemster van rechtswegen ingetrokken. Nou, als je die zin leest dan klinkt dat nogal zwaar. Tot op heden hebben we het afvalstoffenverordening vanaf 2000 gebruikt als beleidsbepalend document. Ja, de vraag van het CDA is, heeft de gemeente hierdoor enige schade opgelopen? Was dit strafbaar? Waarom is er geen prioriteit gesteld? Lees ik het niet goed of begrijp ik het niet goed? Daar zou ik graag een antwoord op willen. En voor de rest zijn we het eens met de verordening zoals die hier ligt. En we zijn ook blij met dat in 2010 de plastic scheiding onderzocht en op poten gezet gaat worden. Tot zover in de eerste termijn.
De heer Bakker.
Ja, dank u voorzitter. Artikel 5, het inzamelen van het huisvuil. Misschien moeten we nog eens een keer kijken of we dus het GFT in het buitengebied niet zo frequent op gaan halen of misschien wel afgeschaft ten opzichte wat kostenbesparing betreft. Andere punt is wat betreft het bedrijfsafval voor dus verpakking van bestrijdingsmiddelen. Dan doel ik op de storrelverpakking. We hebben goed begrepen geloof ik dat hier in de Beemster dus nu de verpakking van de bestrijdingsmiddelen niet meer worden ingenomen. Onze vraag is, die storrelverpakking, dat is in 1988 is er een convenant gesloten met dus de regering, met de FROM en ook met het bedrijfsleven. En daar wordt een bepaald bedrag voor betaald. En als je dus die dat first inlevert, dan kan je dus daar die subsidie op terugkrijgen. Nou is mijn de vraag, waarom gebeurt het niet meer? Is de gemeente ook op de hoogte dat ze dus geld terug kunnen krijgen? Dat is eigenlijk een vraag van de Polderpartij.
De portefeuille, de Hefting.
Ja, dank u wel. Artikel 2.1. Daar staat als verordening dat wij de afvalophaaldienst, de inzameldienst aanwijzen. Maar staat verder niet geregeld wie dat is en op welke manier dat gebeurt. Dat wordt namelijk geregeld in ons eigen aanbestedingsbeleid. Dat staat daar helemaal los van. Dus dit verschaft de ruimte om gedurende de looptijd van deze verordening, namelijk aan het eind van de periode die is gegund, weer een nieuwe aanbesteding te doen en daarmee te komen tot de keuze van een andere inzamelaar. Dat stuk van dit proces regel je dus niet in deze verordening. Vandaar dat u hem hier niet tegenkomt.
De vraag van de heer Buijs. Ik denk net wel over een ander artikel praten. Ik weet het niet, maar ik zit te kijken naar het stuk wat heet het besluit. Waarin ook wordt gesproken over intrekking van het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2000. Op bladzij 1 van dat besluit. En daar staat een artikel 2. En daar staat nu. Van de verordening wordt aangewezen GP Groot gevestigde Heilo. Dat staat er expliciet in. Als je het ene intrekt en je doet deze als nieuw erin. Dan komt bij mij althans in het besluit de suggestie over dat GP Groot voor, nou ja, voor de time being, zolang deze verordening geldt, in ieder geval degene is die inzamelt. Heb ik dat nu correct of?
Het staat hier. Met een dingetje met een logo van de Beemster. Bladzij 1. Artikel 2, lid 1.
Daar wordt expliciet melding gemaakt van GP Groot. Als inzamelaar. Te Heilo. Ja, met 1 O.
Kan ik verder gaan met de beantwoording? Voorzitter, anders dan wordt het zo'n gekaats van halve vragen en halve antwoorden. U noemde artikel 2.1. Ik heb gereageerd op artikel 2.1 van de verordening. U wijst op artikel 2.1 van het uitvoeringsbesluit. En dat is ook een uitvoeringsbesluit. Dat zegt iets over hoe het op dit moment gaat worden uitgevoerd. Daarmee is nog niet bij verordening vastgelegd dat deze inzamelaar voor die periode de inzamelaar van de gemeente is. Ik kan het met u eens zijn dat het verwarring wekt, maar het is niet zo dat het nu door u vastgelegd wordt dat gedurende de looptijd van deze verordening deze inzamelaar de vaste inzamelaar van de gemeente is. En het verschil tussen die twee is dat u als raad de verordening vaststelt en dat de gemeente besluit over de wijze van uitvoering daarvan. En daar zit het verschil in. Ja, wat is er in de periode 2004-2009 gebeurd omdat die van rechtswege is ingetrokken en we nu vandaag pas een nieuwe verordening hebben? Nou, we hebben gewerkt aan de hand van de beleidsregel zoals die, althans zo is die dan genoemd, vanaf 2000 van toepassing is. Ja, u heeft gemerkt, anders had u dat al eerder ter oren gekomen, dat daar geen sanctie op gestaan heeft. We voldoen nu aan de wet en dat heeft enige vertraging opgelopen, dat is ongetwijfeld waar. Maar er zit verder geen risico aan vast als u dat, want dat was de strekking van uw vraag als ik hem goed begrepen heb. De opmerking van de heer Bakker over GFT buitengebied. Zoals het hier staat, wordt er uitvoering gegeven aan datgene wat we altijd gedaan hebben. Als u wilt voorstellen om anders om te gaan met huisvuilophaal, bijvoorbeeld een vermindering van de frequentie of op een andere manier mee omgaan van groente, fruit en tuinafval, bijvoorbeeld in het buitengebied, dan lijkt het college dat daar toch een ander moment en een andere plaats voor moet zijn om de ins en outs van een dergelijk voorstel te wegen. Dit is zoals je het vastlegt in het besluit.
Daar kunnen we nu niet op een dinsdagavond van zeggen van kom laten we dat anders doen. Als u de behoefte heeft om daarover van gedachten te wisselen, maar dat zou gedeeld moeten worden door de hele commissie zou ik haast zeggen, of in elk geval een meerderheid daarvan, dan kunnen we daar mogelijk actie op leggen. Voor zover dat, daar gaan we geen 5 jaar mee wachten, maar het moet wel binnen de capaciteit passen uiteraard. Maar het lijkt me ook een heel mooi onderwerp wat u in uw verkiezingsprogramma's kunt gebruiken. Dan over de storrelregeling, leegfust, dat is bedrijfsafval. We hebben daar, en dat is nu ongeveer een half jaar geleden denk ik, dat daar ook al vragen over gesteld zijn. En die hebben we in de tijd schriftelijk beantwoord. Ik heb dat even niet en detail paraat. Wat me daarvan bijstaat is dat de essentie van de regeling is dat wij geen bedrijfsafval inzamelen. Dat heel lang wel gedaan hebben, maar door fysieke gewijzigde omstandigheden binnen de afvalstraat daartoe niet meer in staat waren. En dus zijn teruggevallen op datgene wat maximaal verplicht was. En daarmee is dus een inzamelmogelijkheid voor bedrijfsafval is vervallen. U wijst op een mogelijke regeling waar wij geld terug kunnen krijgen. Nou, dat is een detailvraag, daar kunnen we nu geen antwoord op geven. Dus dat wil ik voor u laten nazoeken. Dat u daar antwoord op krijgt. Maar het principe van die regeling is dat wij een tijd lang wel bedrijfsafval hebben ingezameld. Waar we dat konden, gewoon als een soort service gedaan hebben. Maar op het moment dat dat praktisch niet meer lukte, ermee gestopt zijn. Maar dat is iets van een half jaar geleden en daar heeft u in de tijd antwoord op gehad.
Behoorlijke hoeveelheden zijn het hoor, wat er dus binnenkomt als je kijkt in 2007. Ik heb even wat cijfers opgevraagd. In 2007 is er 40 ton is er bedrijfsafval is er geleverd, teruggeleverd bij de gemeente, waar dus op uitgekeerd is door het storrel. En van 1988 af tot 2007 toe is het 800 ton. Dus dat zijn toch wel grote hoeveelheden. En nee, niet in de Beemster dus. Nee, maar in totaal dus. Dus kijk, er wordt wel veel gebruik van gemaakt. Kijk, als er geen plaats meer is waar je het kan inleveren, dan komt het in een verkeerscircuit. En kijk, het gaat om dat karton, dat is dus uitspoelbaar, dat gaat wel, maar wat niet uitspoelbaar is, bepaalde dingen, ja, die zouden dan in een verkeerscircuit kunnen komen. En daardoor is ook die storrel, is dat dus die verpakking, het staat ook op de verpakkingen dus.
Het blijft bedrijfsafval en daar kennen wij andere regelingen voor. En dat we het in het verleden wel gedaan hebben en nu niet meer kunnen doen, heeft te maken met een wijziging van de inrichting van de afvalstraat. Als we wel weer zouden gaan doen wat u vraagt, dan zouden daar apart investeringen voor gedaan moeten worden. Dan praten we over een heel ander spectrum. Dan moet daar en kosten voor gemaakt worden voor een regeling dat daar geld voor teruggekregen zou kunnen worden. Terwijl we daar iets uitvoeren wat niet de primaire taak van de gemeente is. Een bedrijf heeft te zorgen voor op een juiste wijze doen verwerken van zijn eigen afval. En daar zijn bedrijven voor om dat zo te regelen. Maar ik wil u wel toezeggen dat we de brief van een half jaar geleden nog een keer boven water halen. Dat we nog even kijken naar het kostenaspect en met name wat u aangeeft over dat daar mogelijk storneringen zijn, dat daar geld terugkomt naar de gemeente. En dat even in het perspectief plaatsen van dat we het niet meer doen en wat daardoor gemist zou kunnen worden. Dat we dat kort even uitzoeken en aan u antwoorden. Want anders dan blijven we nu heen en weer praten over iets waar we gewoon de zekerheid niet van krijgen vanavond.
Dank u in eerste termijn. De heer De Waal.
Ja, dank u wel, voorzitter.
VVD ook niet. De heer Buijs. U ook niet. Dan mag ik het zo verstaan dat u akkoord gaat met deze verordening. En dat die dus als A-punt op de agenda gaat gebeuren. Zijn we nu bij agenda punt 10. Beginseluitspraak verplaatsing agrarisch bedrijf Groot. Heeft een van u vragen aan de heer Groot? Want dan kan ik hem verzoeken om plaats te nemen. Niet? Dan mag u blijven zitten. De VVD, wie?
Ja, meneer de voorzitter, dank u wel.
gronden die ooit aangekocht zijn door de gemeente, die gaan nu haar waarde tonen. Dat wil zeggen dat wij in staat zijn om op een uitbreidingsgebied van onze kern Middenbeemster in staat zijn om een agrarisch bedrijf te verplaatsen. En de VVD staat er daar in principe niet afkeurend tegenover. Echter, ik heb één vraag en dat is de navolgende. Wij hebben gezegd als wij een agrarisch bedrijf een nieuw bouwvlak willen toekennen, dan moeten wij zorgen dat daar een plan onder ligt. En dat is dan een onderzoek wat plaatsvindt door een externe adviseur en deze, de AWC. En het is ook belangrijk dat wij dan aangeven, als wij dat willen, dat we dat ook gaan doen. Want gelijke monniken, gelijke kappen. En het is niet anders. Recent is in deze raad een besluit genomen om dat ook te doen. Naar aanleiding van een volwaardig agrarisch bedrijf wat op een nieuwe locatie zou kunnen plaatsvinden en een nieuw bouwblok gerealiseerd wordt. Zou dat in deze ook moeten. Wij staan bijzonder welwillend tegenover dit initiatief. Dank u wel.
CDA, de heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, bestemmingsplan vierde kwadrant. Het is onherroepelijk geworden. Dat is een hele goede zaak. Wij willen daar denk ik als gemeente ook graag gaan bouwen. En dan de verplaatsing van dit agrarisch bedrijf is dan natuurlijk iets wat daar nog geregeld moet worden. Nou lees ik hier in de stukken dat we hier al 3 jaar mee bezig zijn. Dus ja, dat is op zich voor mijn gevoel wel een hele lange tijd. Maar ik ben blij dat we in ieder geval daar op tijd mee zijn begonnen. Over de verplaatsing gesproken zelf, de plek en de milieuafstanden gezien te hebben waar het nu geplaatst gaat worden op het land Mulder, is denk ik op zich een prima plek. Het punt ABC is net al genoemd door de eerste spreker en ja, dat is denk ik juist, ook dat zal bekeken moeten worden. De plek daar gekozen is omdat daar het meeste land ligt, het grootste perceel om daar te gaan bouwen. Eigenaar krijgt zijn land diagonaal ten opzichte van N244 Middenweg. Op zich denk ik een prima plek. En de restant van het land in het vierde kwadrant zal ontsloten gaan worden door een weg om de bebouwing heen. En dat is denk ik een hele goede zaak. En dat moeten we ook doen om alle overgebleven stukken land te ontsluiten. Maar even terugkomend op dit stuk, dan denk ik dat het het CDA een voorstander is om zeg maar deze beginseluitspraak positief te benaderen en ook een positief daarop te antwoorden. Maar nogmaals, ik denk dat het duidelijk moet zijn dat inderdaad het goed bekeken gaat worden. Het land Mulder, wat we al een hele lange tijd in bezit hebben, is een geweldige ruil, laat ik het zo maar zeggen. En dus in eerste instantie zijn wij daar zeer positief over.
BPP, heer De Lange.
Dank u wel, voorzitter. Ja, eerst even een opmerking richting de heer Zeekant. Wat Beemse Polderpartij betreft maken we toch wel wat onderscheid tussen nieuwvestiging, zoals we laatst hebben behandeld, en uitplaatsing. Uiteindelijk is het ook een nieuwvestiging. Maar op dit moment zijn we binnen de partij bezig om daar eens te kijken hoe we daar verder mee om moeten gaan. We zijn in gesprek ook met de sector om daar eventueel een beleidstuk nog voor de vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan aan te leveren. Om te kijken of we die aanvulling daar kunnen doen. Ik denk dat we dat in de vergadering van januari gaat het nog wel lukken. En we zullen voor die tijd contact opnemen met andere partijen om te kijken of dat is wat we dus zoeken.
Ik ben geen lid van uw partij hoor.
Maar ik vraag u gewoon of u daar ook naar wil kijken. Misschien heeft u nog wel betere ideeën. En dan kunnen we die wellicht meenemen in dat traject. Om tot een goed voorstel te komen. De verplaatsing. Binnen onze fractie hebben we eerst gekeken van is dat de plek? Nou, ik ben er wat verder in gedoken en ik heb die antwoorden gekregen die bevestigen dat dit een gedegen voortraject is. En het resultaat is bereikt in goed overleg met de betrokken ondernemer. En dit bedoelt Beemse Polderpartij met maatwerk. En wij steunen dit voorstel van harte.
PvdA, de heer De Waal.
Dank u wel, voorzitter. Het onderwerp van de verplaatsing om het in ieder geval de uitbreiding van het vierde kwadrant mogelijk te maken. Goed voorwerk verricht. De Partij van de Arbeid vroeg zich wel af of de verplaatsing nu strak langs de lus van de provinciale weg moet. Waarom is daar specifiek voor gekozen? Waarom niet elders op het land van Mulder ergens ook een plek gezocht? Moest dat specifiek vanwege de afstand diagonaal naar het andere perceel? Het is namelijk volgens ons binnen de geluidscontour van de provinciale weg. En dat vereist weer extra aanpassingen. Graag daarop een reactie van het college.
Portefeuillehouder, de heer Hefting.
Ja, dank u. Een opmerking van algemene aard. Een zaak die u allemaal wel aangeraakt heeft in uw eerste termijn. Is de keuze die gemaakt is voor deze locatie. Dat heeft niet zozeer te maken met de hoeveelheid beschikbaar land. In de tijd, volgens mij was het zomer 2002, heeft de gemeente dat aangekocht om een ruilobject te hebben voor de ontwikkeling in Vierde Kwadrant. En dat is precies waar we over praten vandaag. Maar er zijn ook wel andere initiatieven geweest daar, maar daar is geen sprake meer van. Dat tezamen met, noem het maar, bedrijfseconomische afwegingen heeft geleid tot deze keuze. Dat is zeg maar de lijn zoals het gegaan is. Ja, is dit een nieuw bouwvlak of is dit uitplaatsing? Het is voor de locatie zelf uiteraard een nieuw bouwvlak. En wij kondigen in het voorstel ook al aan dat we hier uw mening vragen over het opnemen van een bouwvlak in het bestemmingsplan. Om dat vervolgens in die procedure te laten meelopen. Maar alles wat verder nodig is om daar uiteindelijk ook het vlak en de bebouwing te realiseren, dat zal uiteraard onderhevig zijn aan alle regels die op dat punt bestaan. Dat geldt dus ook de geluidcontour. Dat is dan in antwoord op de opmerking van de heer De Waal. Waarom moet het daar op de kop? Want dan zit je binnen de geluidcontour. Het college hecht eraan dat nu we toch gaan afwijken van de oorspronkelijke bebouwing op kavels van de Beemster. Want dit is een kavel die hoort bij de Vogelweg. Dat we dan toch in elk geval, dan draai je hem om en dan ga je alsnog op de kop van de kavel zitten. Maar dan zit hij dus aan die kant aan het eind. Dat is een meer en beter gewenste situatie dan dat hij halverwege dat traject ergens aan de middenweg zou zitten. Wat misschien bedrijfseconomisch wel handiger zou zijn. Maar dat is iets waar wij erg veel waarde aan hechten en het op die manier wilden gaan realiseren. Daarom heeft u hem op het kaartje ook ingetekend gezien op zeg maar het meest noordelijke punt denkbaar. Dan zit je dus tegen de lus van de 244 aan. En in de geluidscontour zitten betekent nog niet dat het niet mag. Dat geeft aan dat je nader onderzoek moet doen naar de geluidsbelasting van de weg. In combinatie uiteraard met hindercirkel en al dat soort onderzoeken die de uiteindelijke plekken ook gaan bepalen. En daar zou uit kunnen komen dat het misschien een stukje verder moet. Of dat aan de bebouwing bijzondere eisen worden gesteld waardoor de bedrijfswoning wel buiten de geluidscontour komt te liggen. Nou, dat is allemaal onderwerp van nader onderzoek wat te ver ging om in deze fase al te laten uitvoeren. Dus er ligt een verlangen, laat ik het zo maar noemen, om hem daar te positioneren, om reden die ik u net aangeef. Maar het is natuurlijk mogelijk dat daar enige verschuiving in zou moeten plaatsvinden als gevolg van andere wetgeving. Maar dat is zeg maar de positie die wij daarin hebben ingenomen. Ja, de heer Buijs gaf iets aan over, ja, het is nu niet het onderwerp, het staat ook helemaal niet in het voorstel, maar voordat dit een eigen leven gaat leiden, meneer Buijs, u heeft het over het Vierde Kwadrant, een weg om de bebouwing heen ter ontsluiting van. Zo staat het op geen enkele tekening. En concrete tekeningen zijn er zelfs nog niet eens. Wij zijn nog met proefverkavelingen bezig. U kent het beeldkwaliteitplan zoals dat bijlage was van het vastgestelde bestemmingsplan. En daar gaan we nu niet praten over een randweg langs die kant. Want daar is absoluut geen sprake van. Er komt een ontsluiting van die wijk. Dat is gepland aan de kant van de Middenweg. En één aan de kant van de Rijperweg. Maar dat gaat geen weg om de wijk heen worden. Want dat zou verkeerstechnisch tot echt ongewenste situaties gaan leiden. Dat is absoluut de bedoeling niet. Dus laat daar alsjeblieft geen misverstand over bestaan. Dat is de reden dat ik daar even op reageer. Ik heb, en nu citeer ik de burgemeester, alle vragen die ik begrepen heb, heb ik beantwoord, voorzitter.
Nou, volgens mij hebt u ook wel de belangrijkste zaken aan de orde gesteld. De commissie in tweede termijn. VVD?
Ik wil toch even reageren richting de BPP. Die zegt dat er onderzoek moet plaatsvinden om beleid te formuleren voor een nieuw bestemmingsplan, waarin wordt gezegd dat nieuwe bouwvlakken, op welke voorwaarden je dat gaat organiseren. Ik dacht dat wij in overleg met externe partijen, en dan denk ik aan LTO, heel nadrukkelijk hier in een werkvergadering een aantal ideeën hebben neergelegd. En dat is verwoord in een aanbeveling, laat ik het zo, zonder dat je daar verplichtingen aan kan en mag ontlenen. En daar was onder andere die 40 hectare regeling in. Ik geloof niet dat het goed is om op dit moment daar weer een nieuwe visie voor neer te leggen. Dat zou betekenen dat je lopende het nieuwe bestemmingsplan opnieuw moet gaan nadenken hoe je een en ander wil doen. Ik dacht dat het geformuleerde beleid zoals we dat nu van plan zijn om vast te leggen en in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, dat het een hele goede is. Het hele traject wat we daarin hebben gelopen, een heel goed traject is geweest. En ga het nou niet dat opnieuw doen. Ga niet opnieuw het wiel uitvinden. Ik denk dat lopende de raadsperioden het altijd zo is geweest dat wij des Beemsters hebben gedacht en passend in de omgeving en daar ook bijzonder zorgvuldig in zijn geweest. En dat is denk ik een compliment voor onze hele raad, dat we daar altijd zorgvuldig in geweest zijn. Dit is natuurlijk een ander geval. Het is uitplaatsing van een bedrijf. Maar tegelijkertijd hebben wij gezegd tegen elkaar, we moeten zorgen dat er een aantal voorwaarden zijn waar een bedrijf aan moet voldoen om inderdaad een nieuw bouwvlak te mogen krijgen. En ik denk dat we daar die zorgvuldigheid hier nadrukkelijk in betoond wordt. En dat is fingerend beleid op dit moment. Dat wilde ik nog even zeggen.
CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de wethouder heel duidelijk is geweest in zijn beantwoording. Ik denk dat de punten aardig gemaakt zijn op dit moment. Wat ik met ontsluiting eigenlijk bedoel is, de restant van het land van de familie Groot wat overblijft, daar zou iets mee moeten om daar te komen. En ik denk dat de wethouder meer ging over een rondweg. Dus misschien hebben we elkaar verkeerd begrepen, maar de bedoeling was echt, hoe komt de familie Groot, zeg maar, dan op het laatste stuk van zijn grond. Maar de rest is wel goed beantwoord, maar misschien kunt u hier toch nog iets over zeggen. Ik dank u wel.
De heer De Lange.
Ja, ik vind dat de heer Zeekant, dit is een gemiste kans. Ik wilde dan bij deze ook andere partijen uitnodigen om, als wij dat conceptstuk gereed hebben, om daar toch naar te kijken, om voor de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan die voorwaarden die wij menen om die een nieuw agrarisch bouwvlak rechtvaardigen, om daar toch beleid voor vast te stellen. Want het kan niet zo zijn dat de vorige situatie als leidraad wordt gevoerd om nieuwvestiging van bedrijven toe te staan. Maar ik zal uw fractie onthouden van dat beleidstuk. En we zullen het verder doen met de andere twee partijen.
Dat is niet de insteek van hetgene wat ik heb gezegd. Het is om te voorkomen, meneer de voorzitter, als u mij toestaat. Het is om te voorkomen dat we opnieuw het wiel gaan uitvinden. En dat heb ik gezegd. Natuurlijk is het geweldig dat er een initiatief komt van een partij in onze raad. Natuurlijk is dat goed om het daar ook over te discussiëren. Maar het zou niet goed zijn om het beleid te gaan wijzigen. Dat is hetgene wat ik heb gezegd, meneer de voorzitter. Dank u wel.
Wij zijn altijd nog van mening dat er op dit moment geen beleid is wat in ieder geval naar de zin van de polderpartij is ingevuld. En wij werken aan dat beleidstuk. En u kunt alsnog verzoeken om het op termijn in het bezit te krijgen en mee te denken om eventueel in de commissievergadering van 25 januari daar met een goed onderliggend stuk te komen. En als u daar niet aan wenst mee te werken, dan verneem ik dat gaarne van u. Hoeft niet vanavond, u mag
naar. Nou, ik zie uw berichten met belangstelling tegemoet.
Oh, kijk, nou geweldig. Verder, ja voorzitter, we hebben het aangegeven. Wij vinden dit maatwerk en dat is wat Beemspolde partij altijd nastreeft voor dit soort gevallen. En ik denk dat we hier goed op weg zijn om de woningbouw in het vierde kwadrant adequaat en mogelijk met versnelling op kunnen pakken.
Dank u. Ik mag toch hopen dat u gewoon dat stuk integraal in de raad of in de commissie brengt. En dan hebben we daar een gesprek over. En dat past bij het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. De PvdA. De heer De Baan.
Voorzitter. De beantwoording van de wethouder was duidelijk in zijn argumentatie. Voor onze partij is dat geen wet dat het precies daar ook op de kopskant moet. Als we goed hebben begrepen, wordt het bedrijf toch ontsloten op de middenweg. En het komt in de Beemster wel vaker voor dat het is geen uitzondering dat er boerderijen staan die aan weerskanten, zou ik maar zeggen, het meeste land hebben. Ik zou toch het college willen verzoeken om gezamenlijk ook met de ondernemer toch te kijken naar de meest geschikte plek op dat land van Mulder, zoals we dat nu nog noemen. Volgens mij is er ook op dat stukje van de middenweg, ik weet niet precies hoe de bordjes lopen, is er ook nog 80 kilometer zone. Als je daar straks langs juist die zone ook gaat ontsluiten.
Verder is dat.
Tussen de afritten van de viaducten is toch 80 kilometer?
Daar begint de 60 kilometer zone.
Daarom rij je ook altijd te snel.
Hou is daarom. Ik wil altijd graag snel in de Rijp zijn, maar. Of in Purmerend of waar dan ook. Even kijken, ja. Dus de ontsluiting, als het goed is, moet die toch op de middenweg plaatsvinden. Ik zou zeggen, neem in ieder geval dat stukje beleidsvrijheid om te kijken van waar het boerderij ook gewoon het meest handig ingepast kan worden op dit stuk.
Dank u. De portefeuillehouder.
Ja, wat betreft die laatste opmerking, natuurlijk gaan we dat in overweging nemen. Maar ik heb u in eerste termijn aangegeven dat de basis voor die overwegingen toch echt ligt in geluidscontour en hindercirkel. Omdat ons standpunt op het gebied van het situeren van een bedrijf op de kopse kant van een kavel als zo dicht mogelijk blijvend bij de oorspronkelijke bebouwingspatroon, dat we dat een belangrijk item vinden en daarom daar ook wel hand aan zullen houden. Dus dat is eigenlijk direct al het antwoord op uw vraag. We zien geen aanleiding om daar nu anders over te gaan denken. Misverstand met de heer Buijs. Het gaat u om zeg maar de restkavels. Het stuk wat agrarisch blijft, zeg maar. Dat zijn stukken met verschillende eigenaren, waar wij geen wetvoorkeursrecht gemeente op hebben opgelegd. Waar dit plan ook niet over gaat, waarvan de gronden ook niet in enige transactie zijn begrepen. En dat maakt het lastig om daar regelend in te gaan optreden. Dat het probleem gaat ontstaan, is iets waar de grondeigenaren zich terdege van bewust zullen zijn. Ik denk dat wij hen daar niet op hoeven te wijzen. En daar gaat vanzelf een oplossing voor komen. Daar hoeft de overheid niet regelend in op te treden. Dat is de reden dat we het laten voor wat het is. En met belangstelling tegemoet zien datgene wat de eigenaren voor ideeën gaan krijgen daarover. En dat klinkt wat afhoudend. Ik zie u met gefronste wenkbrauwen dit antwoord aanhoren. Maar het is logica als je kijkt naar van wat zijn we daar van plan? Wat willen we daar realiseren? Wat hebben we daarvoor nodig? Op het moment dat je dan een grens trekt, en dat is namelijk de harde grens van het nieuwe bestemmingsplan, de harde grens van waar we voorkeursrecht op hebben gelegd, dan moet de bemoeienis daar ook even stoppen. En dan komt het vanzelf alweer aan de markt toe. En dan gaan de gebruikers van die stukken agrarische grond, die komen vanzelf wel met een oplossing. Wij zijn geen stiefwas of gemeentelijke grondbank of anderszins een organisatie die zich met dat soort zaken bezighoudt. Dat is onze leest niet. Dat gaat een ander voor ons doen. En daar hoeven we ze ook niet toe aan te sporen. Ik twijfel er geen moment aan dat dat een keer gaat komen. Maar ik begrijp dat u daar zorg om heeft. Maar daar is geen reden voor om dat nu zo te doen. zonder nu direct weer in die discussie te treden die net ontstond. Ik denk toch dat het verstandig is om daar toch nog even van de kant van het college dit op te zeggen. Wij hebben in voorbereiding, en wij spraken daar eerder op de avond over, voor u het ontwerpbestemmingsplan buitengebied. Ter opvolging van het bestemmingsplan landelijk gebied 1994. Dat heeft niet vertraging opgelopen. Ik wou het woord vertraging gebruiken. Wij hebben daar bewust wat meer de tijd voor genomen om eerst aan de inhoud te werken. Wij hebben onder de vlag van Des Beemsters hebben wij gewerkt aan waterbeheer, aan de paardennotitie, aan bruggen en dammen, wat als voorstel van de Beemster Polderpartij hier in de Raad terechtgekomen is. De notitie Beemster Erven, die worden nu allemaal hard gemaakt, zeg maar. Daar wordt harde regelgeving van gemaakt. Als u nu verwijst naar een werkvergadering en onderlinge afspraken van 4,5 jaar geleden, waar we in een vorige raadsvergadering heftige discussie over hadden van hoe hard is dat en is het niet belangrijk dat dat in een bestemmingsplan goed geregeld gaat worden, dan kan ik alleen maar verwijzen naar elk initiatief dat gaat ontstaan om te zorgen dat dat ook goed geregeld gaat worden in dat nieuwe bestemmingsplan. Dat is wat ik daarover wilde zeggen.
Ik constateer dat de commissie in brede zin positief is over dit principebesluit. Dus ik denk dat het ook een A-punt zou kunnen zijn op de raad. U bent het daarmee eens. Dan ga ik nu over naar de beleidsnota Kapbergen. En daarvoor heeft het woord de heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de beleidsnotitie Kapbergen. Het stuk doorgelezen te hebben, zijn wij daarin in grote lijnen zijn we het daarmee eens. We wilden daar graag nog wel een opmerking bij plaatsen. Let alsjeblieft wel op de verhoudingen in hoogte ten opzichte van een woonboerderij en een arbeidershuisje. Er wordt heel veel over arbeidershuisjes gesproken. Ik weet niet hoe klein nog die arbeidershuisjes tegenwoordig nog zijn. Maar gaan wij daar Kapbergen bij zetten, dan zal de Kapberg in verhouding moeten zijn met het arbeidershuisje en de woonboerderij eventueel. Dus dat wil ik toch graag nog even meegeven. En dan zou ik graag puntje 4 van het nieuwe beleid uitgelegd willen hebben. Er staat bij het vervangen van een gewoon bijgebouw door een Kapberg. En dan praat je op een gegeven moment over de oppervlakte van de Kapberg mag maximaal de helft zijn van de oppervlakte die voor een gewoon bijgebouw is toegestaan. En ik zou dat artikeltje 4 toch graag even uitgelegd willen hebben. En dan staat er bij artikel 15 dat de Kapberg mag niet bewoond of niet worden bewoond tenzij de Kapberg als uitbreiding van een arbeidershuisje is gerealiseerd. Dus dat betekent dat zoals ik het lees, een Kapberg nooit aan een woonboerderij vastkomt, maar er ten alle tijde los van staat. Dat zou ik graag bevestigd zien. Dat in eerste termijn, ik dank u wel.
PPP, wie? De heer De Lange.
Ja, dank u voorzitter. Eigenlijk een hele verrassende nota als een verzoek van een eenmalig, tenminste een eerste verzoek, leidt tot een beleidsstuk. Dat is natuurlijk adequaat werken, dat kan niemand ontzeggen. Maar er valt toch nog best wat over te zeggen. Er wordt al lezend wordt er gesproken over Kapbergen, Hooibergen en Vijzelbergen. Daar is wel degelijk een verschil. Kapbergen zijn over het algemeen dichte gebouwen, terwijl Vijzelbergen een beweegbare kap hebben met masten. En dat onderscheid wordt in het stuk eigenlijk niet echt duidelijk. En in de eerste alinea, daar wordt gesproken over een ensemble van woonboerderijen, een woonboerderij en een arbeidershuisje. Die term vind ik ook nou niet helemaal klinken, want ik zou zeggen noem dat gewoon woning. Maar dat betekent dat een voormalig bedrijfswoning, wat nu particulier bewoond wordt, en een woonboerderij die betrekkelijk dicht bij elkaar staan, de afstand is veelal 40 meter van deur tot deur, dat daar zomaar twee Kapbergen zouden kunnen verschijnen. Ik denk dat dat niet de bedoeling kan zijn van een beleidsnotitie. En dan hebben we gevallen waar woninguitbreiding de Kapberg daar aan vastgebouwd mag worden om te komen tot de 750 kub. Die is toegestaan in het buitengebied. Dat zou kunnen betekenen dat woningen met een groothoogte waar je bijna staand bij kan, worden voorzien van een kapberg met een goudhoogte van 7 meter. En die verhouding is natuurlijk helemaal zoek. Daar wordt niets over gezegd. Het wordt ingevuld dat de inhoudsmaat bereikt kan worden. En dan krijg je zaken waar de verhouding totaal niet klopt. En dan is qua uitstraling is het onaanvaardbaar. Dan zie ik verder clusters van woningen, buurtschappen. Zoals we hebben in Oosthuizenweg, 7 huisjes, Jispenweg. Bij de Blikkenschel ook nog, Klaterbuurt. In principe kan iedere particuliere woning die kan worden voorzien van een kapberg, zolang hij de 750 kub maar niet overschrijdt. Ik denk dat dat ook een situatie is die we absoluut niet moeten willen. Ik denk voor we hier verder mee kunnen, denk ik dat deze notitie eerst goed bekeken moet worden en herschreven. Dank u wel.
De PvdA, wie? Heer De Waal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een interessante nota. Adequaat werk, denk ik. Het komt uiteindelijk wel natuurlijk weer op, laten we zeggen, de kwaliteit van de uitvoering aan. Hoe het er uiteindelijk zal uitzien. In artikel 7 wordt gesproken over als je het bij een woonboerderij of arbeidershuisje doet, doe het dan aan de achterzijde van het hoofdgebouw. Is het niet zo dat je eigenlijk zou willen dat het zo compact mogelijk op het erf gebouwd moet worden en dat het liefst aan de achterzijde zou gebeuren, ook in andere gevallen, zodat de doorzichtmogelijkheden vanaf de wegkant in ieder geval geborgd zijn. Dat lijkt ons in ieder geval nog een waardevolle aanpassing. Tot zover, voorzitter.
VVD, de heer Keunen.
Ja, voorzitter, de VVD was verbaasd over deze nota en ik sluit graag aan bij de polderpartij over de naamvoering. Een kapberg, een vijzelberg, een veldschuur, een schuur. Dat zijn allemaal benamingen voor landbouwkundig gebruikte gebouwen of dat er een afgeleide van is. Ik vertaal het een kapberg als een gebouw op 4 poten wat in de richting van een vijzelberg gaat, wat op en neer kan bewegen. En als het in die vorm is, is dat niet des Beemsters waar we de mond vol van hebben. Want die komen in de Beemster nauwelijks voor. Die zijn de laatste 50 jaar wel geplaatst met een roestig bruin metalen dak. En ondertussen zijn die landbouwkundigen allemaal weer verdwenen. Ik denk niet dat we dat moeten terug willen in de Beemster, die vorm. En als we dat af gaan dekken met riet en met pannen, dan is het ook niet des Beemster. Want het past niet in onze omgeving. Het past wel een rieten kapberg op de Veluwe, waar ze van oorsprong altijd hebben voorgekomen. Het past wel in Waterland, waar het qua fundering interessant was om de gewicht te verspreiden. Maar wij met onze stollenboerderij, waar eigenlijk de opslag van het voeder in panden plaatsvond, kennen dat fenomeen niet. En de VVD ziet op dit moment, zoals de nota nu geschreven is in de vorm, en zoals wij hem vertalen, als overbodig en ongewenst.
De portefeuillehouder.
Ja, u zegt nogal wat. Voor ik dan de beantwoording inga, is er behoefte aan wat ik hoor twee van u zeggen van waarom kom je hier nou feitelijk mee? Daar kan ik wel even in eerste instantie antwoord op geven. Op basis van één aanvraag die wij niet konden honoreren omdat het bestemmingsplan geen ruimte gaf voor het initiatief van deze persoon, hebben we nagedacht over, ja, blijf je hier nee tegen zeggen, of wil je de gelegenheid creëren om daar, waar het kan bijdragen aan het uiterlijk van een ensemble, zoals dat zo mooi heet, van een boerderij of een huis met zo'n kapberg, dat je daar toch mogelijkheden voor creëert. Op basis daarvan zijn we wat gaan stoeien en studeren, wat voorbeelden links en rechts, wat deskundigheid erbij gehaald en daar met deze nota gekomen. U zegt op een aantal punten van, dan heb je daar en daar niet aan gedacht, dan moet dat en dat moet beter geregeld worden. Nou, wil ik graag met u over in gesprek, maar ik denk dat toch eerst de vraag dan beantwoord zal moeten worden, heeft dat dan zin om daar nog in te gaan investeren? Als u in meerderheid zegt van waar je ook mee komt, wij willen gewoon niet dat we dit beleid gaan vaststellen, dan stopt het gewoon. Dus dat lijkt me een zinvolle vraag om die vooraf te stellen. Ik heb u aangegeven
waarom we ermee aan de gang willen. U kent voorbeelden in de polder van oorspronkelijke kapbergen. Ze zijn er niet zo heel veel meer, maar u kent ook voorbeelden waarin daar nieuw materiaal gebruikt is, waarvan je nu zou zeggen van, nou, daar willen we dan ook wel eens beleid voor gaan hebben. Dus om het gewoon te willen regelen, en dat is iets waar wij nu helemaal met z'n allen aan leiden hier in deze ruimte, zijn we hier aan begonnen. En mijn stelling is, als je het op een zodanige manier weet te formuleren, dat je ook alleen maar die zaken mogelijk maakt die je uiteindelijk gewenst acht. En dan zal er nog wel wat geklust moeten worden aan deze regeling. Maar dat vind ik het probleem niet zozeer. Maar dan moet wel die initiële wil, die moet er wel zijn. Dus laat mijn eerste termijn nou het stellen van de wedervraag zijn, voorzitter.
Ik beluister alleen bij de VVD een expliciet nee, bij de BPP een nuance daarin. Maar misschien dat de heer De Lange daar op in wil gaan.
Nee, ik heb u gevraagd of dit het moet zijn. En als ik het voorstel lees, dan zitten daar een aantal ruimtes in die ongewenste situaties kunnen opleveren. Het is nou eenmaal zo dat deze nota in deze vorm toestaat dat iedere woning die de 750 kuub niet in zich heeft, dat die dus uitgebreid kan worden tot 750 kuub. Met een achterliggende kapberg als woning. Nou, als er dan 7 woningen kleinere rond de 250, 260 kuub staan, dan kunnen die allemaal uitgebreid worden met zo'n kapberg. Nou, dan zeg ik van, wat zijn we aan het doen? Dat kan niet. Ik denk dat je meer moet kijken, en dan ligt de relatie daar met de Pinkster-Erven-visie. Wat is gepast en wat is niet gepast? En mogelijk kan die geïntegreerd of direct naast de visie Beemstererven een bijdrage leveren aan het landschap. En ik heb ook niet gezegd, stop hiermee en doe het in de prullenbak, we willen er niks van weten. Ik heb nadrukkelijk gevraagd, kunnen we deze niet herschrijven naar herziening? En dat lijkt me op dit moment het meest verstandig.
Kunt u daarmee verder?
Ja, dan stel ik voor dat de vragen die gesteld zijn, dat ik daar zo goed als mogelijk nu antwoord op geef. En de opmerkingen die gemaakt zijn, maar daar heeft u ook nog een tweede termijn voor, dat we die meenemen en in een herziening van deze notitie daaraan gaan werken. En die een volgende keer bij u terugbrengen, dat we het op die manier gaan doen. Uiteraard in de commissie. Ja, nee, dit is geen werk om nu even snel voor de raad in orde te krijgen. Nee, dat is de volgende, of misschien wel de daaropvolgende commissie.
Een toelichtende vraag. Praten we over die kubus met een dek erop? Vijzel systeem.
Kijk, hier wordt bedoeld te regelen dat als mensen een nieuw bijgebouw willen in de vorm van een historische kapberg, wat is het woord historisch waard in zo'n zin, maar goed, maar dat is wel een wens die bestaat, dan wil je daar regelend in optreden om te kijken onder welke omstandigheden dat wel en wanneer dat niet zou kunnen. Als je als agrariër een nieuwe hooiberg gaat oprichten voor je hooiopslag, of je maakt daar een oorspronkelijke andere vorm van, maar hij wordt agrarisch gebruikt. Daar is deze regeling niet voor bedoeld. Het gaat om bijgebouwen in de vorm van. Dat is de achterliggende gedachte. Dus u focust sterk op het oorspronkelijke agrarisch gebruik, maar het gaat om een oorspronkelijke agrarische vorm voor ander gebruik, hè, als bijgebouw. Dat is wat door aanvrager en aanvragers in de toekomst gaan wij vanuit beoogd wordt en waar we voor willen proberen om daar regelend in op te treden. Want het bleek dat de maximale goothoogte voor bijgebouwen het dus onmogelijk maakt om daar zonder wijziging van het bestemmingsplan ook invulling aan te kunnen geven. Nou, dat komt bij de beantwoording van de vraag van de heer Buijs uit. Een kapberg kan 2 keer zo hoog worden als een normaal bijgebouw, ongeveer. 4 om 7,5 meter, zeg maar. Dan maak je hem dus de helft in oppervlakte om daarmee in volume zeg maar eenzelfde iets te kunnen creëren. Een schuur laag mag 48 vierkante meter zijn. Het kan niet zo zijn dat je dan over dat oppervlakte ineens extra hoogte tot 7,5 meter kunt realiseren. Overigens is dat geregeld door de maximale oppervlaktemaat die erin zit. Maar er kunnen ook nog andere bijgebouwen zijn waardoor het alleen maar een optelsom wordt. Dus vandaar dat gezegd wordt van als je gebruik maakt van die 48 vierkante meter of wat je daarvan kunt gebruiken, wat je nog over hebt, dan telt maar de helft. Maar je mag wel twee keer zo hoog. Dat is de idee erachter. En of ik moet begrijpen, of dat we moeten begrijpen, dat hij dus nooit aan de boerderij vast zou mogen, dat lees ik niet uit het artikel dat u citeert. Maar... ja, dan zou het antwoord nee moeten zijn. Ik heb twee van u horen zeggen, bij een klein huis, een grote kapberg, dat is iets wat je niet zou moeten willen. Dat pleit ervoor om daar, zeg maar, verhoudingsgetallen in de regeling in op te nemen. Daar moeten we op studeren. Hè. Bijvoorbeeld dat het nooit hoger zou mogen zijn dan het hoofdgebouw, om maar eens wat te noemen, of per se lager moet zijn. In ieder geval dat die onderlinge wanverhouding, zoals u hem signaleert, dat die dan niet mogelijk gaat worden. In wat we gaan doen aan die regeling, zullen we dat meenemen. Ja, en dat geldt dus in zijn algemeenheid voor zaken als hoe wil je ze in de ruimte hebben. Er wordt een voorbeeld genoemd van een particuliere woning naast een boerderij. Beide komen met een idee voor een kapberg. Dan staan daar twee kapbergen, zeven huisjes op een rij, zeven kapbergen aan de achterkant. Het moet wel binnen de woonbestemming, dus daar moeten ook wel de juiste gearceerde gronden ook wel op de bestemmingsplankaart staan. Dat hoort er natuurlijk wel bij. Maar theoretisch zou die mogelijkheid misschien wel bestaan. Als u zegt van daar zou ik regelend in willen optreden, dan zeg ik u toe dat we daarover gaan nadenken hoe je daar ook in de regels ook kunt voorkomen dat zo'n ongewenste situatie ontstaat. En wat betreft wat de heer Keunen opnoemde over welk materiaal gebruik je dan en wat zijn wel en niet streekeigen vormen. Dat zijn zaken die zullen we in de welstandsnota moeten gaan meenemen. Het bestemmingsplan regelt planologische zaken als hoe groot en breed en hoog iets is. En dakhelling en dat soort zaken. Maar materialisering, kleurgebruik, dat soort zaken wordt in de welstandsnota geregeld. Dus we zullen die koppeling naar de welstandsnota moeten maken. Ja.
Onze stelling is dat het geen Beemster eigen vorm van bebouwing is. Is dit ook in het projectteam des Beemsters behandeld?
Nee, dit is niet in het projectteam des Beemsters behandeld. Niet vanuit het projectbureau aangestuurd en ook niet in het kwaliteitsteam aan de orde geweest. Dit is binnen de afdeling grondgebied, maar het zou niet moeten uitmaken. U bent in gesprek met het bestuur van de gemeente op dit moment. Maar dat is het antwoord op uw vraag, ja.
In tweede termijn.
De heer Beemsters. Voorzitter, voordat we naar de tweede termijn gaan... Ik heb ook een vraag gesteld. Ik kan me niet herinneren dat die beantwoord is. Over het plaatsen van de kapberg achter de boerderij.
Ja, u heeft gelijk. Ik sla hem over. Ik moet hem scharen onder hetzelfde hoofdstuk als dat wij bij het nader kijken naar de regeling. Aan de opmerkingen die u gemaakt heeft. En daar hoort ook deze opmerking onder. Bijzondere aandacht zullen besteden. Dus u geeft hiermee aan van moet je dat niet altijd aan de achterkant doen. En dat heeft te maken met de compactheid van een dergelijk ensemble. Daar gaan we ook naar kijken, uiteraard.
De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder heeft gevraagd of de wil er hier is om hiermee door te gaan. Nou, die wil is er bij het CDA duidelijk wel. Een opmerking daarbij nog is dat het nieuwe beleid zal tevens worden opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied. Is het de bedoeling dat het nog in het huidige bestemmingsplan ook zeg maar eind januari meegenomen gaat worden? Want dat is toch wel een vraag omdat we dus er moet nogal wat uitgezocht worden en we hebben ook nog een de datum toch van eind januari, begin februari zo gezegd. Dus komt die dan nog in dit bestemmingsplan of wordt het, ik ga er vanuit van wel, maar graag een antwoord daarop. We praten over soorten kapbergen. In het verleden hebben wij natuurlijk meerdere soorten kapbergen in de polder gezien. Er wordt hier nu alleen vanuit gegaan, hij heeft een rieten dak of hij heeft pannen. Ja, ik zou toch, als we toch de boel wat breder gaan onderzoeken en ook de Beemsters daar nog even naar laten kijken, eigenlijk alle opties gewoon op tafel brengen. En dan kan iedereen daar netjes over praten en zijn zegje daarover doen hoe dat er uiteindelijk uit moet gaan zien. Antwoord van de woonbedrijf beantwoord. Ja, toch nog even over die bijgebouwen. Een normaal bijgebouw bij een woning is 48 vierkante meter. Dan zou de helft teruggeplaatst mogen worden. Dan kom je op 24. Ja, dan voldoe je al niet meer aan de minimale oppervlakte van de Kapberg. Dus dat is dan in strijd met elkaar. Maar ik neem aan dat u dan daar ook naar gaat kijken. Want die 36 vierkante meter, dat gaat niet passen in 24 vierkante meter. En daar heeft u ook iets over gezegd, zeg maar, van dan wordt hij kleiner, maar dan wordt hij hoger. En dat begrijp ik niet helemaal, want als je een hele kleine Kapberg hebt qua vierkante meters, dan denk ik juist niet dat je zo heel hoog moet gaan, maar dan wordt het ook geen gezicht. Maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen, daar wil ik graag nog een antwoord op. Dank u wel.
Meneer Buijs, als ik goed begrijp, u heeft het over bijgebouwen, maar het wordt bedoeld als woning en dat heeft niets met een bijgebouw te maken. Dat maakt het totale volume van 750 kuub maakt dat rond. En daar ligt juist het probleem. Want daarnaast bestaat het aantal vierkante meters bijgebouwen blijft intact. En juist dat wonen maakt het in onze ogen een onaanvaardbare uitstraling. Maar
dat is denk ik ook wel duidelijk. Er staat alleen bij punt 4 dat de oppervlakte van de Kapberg mag maximaal de helft zijn van een bijgebouw. Ik praat hier over een bijgebouw.
Ja. Maar dat is dus als het een hobbyboerenregeling is of het is een. Maar als het over een woninguitbreiding gaat, en daar is het voor bedoeld in veel gevallen, maar het allemaal particuliere woningen zijn. Nou, dan denk ik dat het bij de woning is getrokken en dat je daar met de bijgebouwen niets meer te maken hebt. Aanbouw bij een woning is het dan, ja. Ja. Maar dat zal ongetwijfeld ook meegenomen worden in de evaluatie van dit voorstel, want ik denk dat we daar naartoe moeten. Ik wil toch wat positiefs noemen, want u zegt wel van, wat moeten we hiermee? Nou, ik denk dat het uitgangspunt, onder andere met het aantal vierkante meters wat u noemt, dat het een heel goed uitgangspunt is om niet te komen tot te veel ongewenste bebouwing. Ik wilde voorstellen om op een goed moment eens wat onderdelen aan te dragen en dan die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het herschrijven van deze notitie. En bij deze bied ik daar de diensten van de Beemster Polderpartij bij aan.
De heer De Waal.
Ja, voorzitter, dank u wel. Gehoord hebben de opmerkingen van de wethouder ook over, laten we zeggen dat dit buiten des Beemsters om is ontwikkeld. Het kwaliteitsteam heeft geen advies gegeven. Het lijkt me toch raadzaam om het kwaliteitsteam nog eens deze notitie ook voor te leggen. Ik realiseer me ook dat een ensemble van arbeiderswoning, zoals het hier wordt genoemd, met een Kapberg, en ook een wat vreemde constructie is. Het lijkt me goed dat het kwaliteitsteam zich daar ook eens over gaat buigen en met de antwoorden komen. Ik denk dat het goed is dat de nota wordt herschreven.
De heer Keuner.
Dus toch te stellen dat we vanuit de VVD wat discussie hebben losgemaakt. Ik sluit me graag aan met de vorige spreker. Schakel het kwaliteitsteam in. Ik durf nu ook al te stellen dat het kwaliteitsteam zich denk ik in de VVD-visie kan vinden. Maar dat is misschien wat opportunistisch. We praten over voormalige agrarische gebouwen. De stolp is geaccepteerd als welstandelijk gewenst om dat te bewaren. Daar zijn we het allemaal over eens. En wij zijn het erover eens dat dit geen welstandelijke status heeft om te bewaren. En zeker niet bij particuliere woningen. Ik herinner me nog dat in 1968 bij ons ook zo'n Kapberg gebouwd is. 10 jaar later werd hij vervangen door een torensilo. Is dat de volgende fase die voor bewoning ingericht moet worden? Ik hoop het niet, dus ik wil dat toch heel erg nuanceren, die ontwikkeling. En ik blijf bij het eerder ingenomen standpunt.
De portefeuillehouder.
Nou, u bent heel duidelijk. toch even in antwoord op een aantal concrete vragen, en met name over de procedure nu. En hoe lang gaat dit duren en wie gaat zich er nu nog weer mee bemoeien. Met dat u... Met dat we er vanavond niet uitkomen en dit niet verder kan, kunnen we ook vaststellen dat het dus niet in het bestemmingsplan buitengebied, althans niet in het materiaal dat of 26 januari of een week later of wanneer dan ook aan u voorgelegd wordt met de vraag, kan dit de inspraak in? Het zal dus met een trein later moeten vertrekken en kijken of we dat nog bij elkaar kunnen brengen. Dan krijgt het een aparte procedure of dan ligt dit onderdeel, krijgt dan weer een andere status in de terinzagelegging op het moment dat u het bestemmingsplan als raad heeft vastgesteld na die periode. Ik heb even de exacte regels daarvan niet paraat, maar het is niet zo dat we niks meer mogen bedenken vanaf nu. Dat kan nog steeds. De voorkeur bestaat om het in het bestemmingsplan te krijgen, om daarmee te voorkomen dat je weer 10 jaar lang een beleidsnota op de plank hebt liggen die je er elke keer weer bij moet pakken. De meest harde zekerheid zit nu eenmaal in een bestemmingsplan. Maar we gaan het bestemmingsplan ook niet later laten vertrekken om te wachten op het kapbergenbeleid. Dus laat dat in elk geval heel erg duidelijk zijn. Dus we gaan met beide door. In elk geval met het bestemmingsplan op de manier zoals we dat met u hebben afgesproken. En met het kapbergenbeleid zoals we daar elkaar vanavond in vinden. Want ik kan mij goed vinden in wat u zegt. Als u een aantal zaken zo aangeeft van ja, maar heb je daar aan gedacht en heb je daar aan gedacht. Dan moet ik hier ook zeggen van dan is het tijd dat we dit terugnemen en dat we daar goed naar laten kijken. Maar ik moet toch zeggen dat het niet zo kan zijn dat alles op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, wat binnen de ruimtelijke ordening hoort, wat planologie heet, waar wij een ambtelijke afdeling grondgebied voor hebben, waar die werkzaamheden worden uitgevoerd, dat alles wat daarmee te maken heeft ook door het projectbureau Des Beemsters moet worden bekeken en ook moet worden getoetst door het kwaliteitsteam Des Beemsters. Dan hadden we een andere begroting 2010 aan u voorgelegd als dat zou moeten. Dus dat kan het niet zijn. Als u zegt van dit is bijzonder, dit is zo waar, wij vinden dit zo waardevol dat wij vinden dat het ook langs die gremia moet, dan gaan we dat doen. Maar ik spreek de waarschuwende woorden uit. Het kan niet zo zijn dat alles ook langs die route moet, want dan moeten we echt wat anders gaan organiseren. Dat kan op die manier zo niet zijn. Het aanbod.
Voorzitter, sta maar toe. Dit is toch een heel ingrijpend iets wat ook brede navolging kan vinden. En we zitten nu in de fase van voorbereiding in Des Beemsters. Ik vind dit een uitgelezen project om daarin te toetsen.
Maar ik geef u net aan dat we dat ook gaan doen. Maar ik geef een algemeen waarschuwend woord dat in zijn algemeenheid niet het geval zou kunnen zijn, uiteraard. En misschien is hier net even de verkeerde keuze gemaakt. Dat sluit ik niet uit. Dat betekent dat in antwoord op de vraag van de heer Buijs over dat soorten kabbergen nog eens een keer tegen het licht gehouden wordt en dat daar ook Des Beemsters voor ingeschakeld wordt. Nou, dat antwoord is feitelijk gegeven. En laten we nu niet in de discussie vervallen over grootte en de helft, et cetera. U wijst op iets wat inderdaad een tegenstrijdigheid lijkt, maar dat verhaal van die helft, dat geldt dus bij het vervangen van een bijgebouw. En dan mag je maar de helft terugbouwen en nieuw oprichten. Dan moet je moet altijd voldoen aan die maatvoering van minimaal 6x6. Hè? Want vierkant zal die moeten zijn, anders krijg je geen piramidevormig dak. Dus je praat over minimaal 6x6 en maximaal 10x10. Maar daar moet gekeken worden van wat sloop je daarvoor, wil je binnen de huidige regeling dat kunnen doen. Uw vraag geeft aanleiding om het beter te formuleren in wat we nu gaan doen. Dank de heer Lange voor het aanbod, daar gaan we zeker gebruik van maken. De heer De Waal zegt, u moet het kwaliteitsteam inschakelen. Daar heb ik op geantwoord. En dat leidt tot een herschreven nota die een volgende keer aan u wordt aangeboden. En of het kwaliteitsteam de VVD-visie zal onderschrijven. Ze wonen allemaal buiten de Beemster, dus op uw stemmen zullen ze zeker niet.
Kom het te annexeren, denk ik. U hebt een duidelijk De Waal signaal afgegeven. En ik denk dat deze nota dus in gewijzigde vorm een keer terugkomt. Ik sluit dit agendapunt. Dan gaan we nu naar...
De voorzitter, even
voorzitter, kunnen we een momentje schorsen?
Ja, ik wou ook even voorzitter.
Als u schorsing wil, dat kan. 5 minuten.
5 minuten, dank u.
Mag ik u verzoeken weer plaats te nemen? Heropen de vergadering. We zijn bij agenda punt 12 aangeland, de structuurvisie Noord-Holland 2040. Daarbij hebben zich twee insprekers gemeld, mevrouw Segers en de heer Uitenthuis. Ik wil mevrouw Segers verzoeken plaats te nemen achter de microfoon. U hebt 5 minuten zoals u weet. U hebt het woord.
Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie Grondzaken en leden van BNW. D66 Beemster is verheugd dat de commissie Grondzaken aan BNW gevraagd heeft om vooraf inzage te hebben in de reactie van gemeente Beemster op de structuurvisie en de daarbij behorende ruimtelijke verordening van de provincie Noord-Holland. Het is immers aan de gemeenteraad om de beleidskaders vast te stellen. De structuurvisie is, als opvolger van het streekplan, erg belangrijk voor ons, omdat deze visie met bijbehorende verordening het toetsingskader wordt voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder bouwplannen. Opvallend is dat in de structuurvisie wel het werelderfgoedstelling van Amsterdam met toetsingskader wordt uitgewerkt, maar niet het werelderfgoed droogmakerij De Beemster. De gemeente Beemster maakt daar geen melding van in de hiervoor liggende reactie naar de provincie. Dat vinden wij ontzettend jammer. Daarom hebben wij als D66 een zienswijze ingestuurd waarin wij de provincie wijzen op het ontbreken van werelderfgoed Beemster in de structuurvisie en het ontbreken van een toetsingskader. De gemeente Beemster laat zich in de voorliggende zienswijze negatief uit over de provinciale adviescommissie ruimtelijke ordening. Met als argument dat gemeente Beemster een kwaliteitsteam des Beemsters heeft ingesteld om de ruimtelijke kernkwaliteiten van het werelderfgoed te borgen. Wij weten inmiddels, en ik had dit al op papier staan, dat dit kwaliteitsteam niet heeft geadviseerd bij grootschalige bouwplannen in de Beemster. Sterker nog, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft in haar recente rapport naar UNESCO Parijs gerustgesteld door te vermelden dat alles wat ruimtelijk ontwikkeld wordt in de Beemster vanaf nu onder begeleiding zal moeten gaan van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit. De ruimtelijke ordening in de Beemster is hiermee kennelijk onder curatele gesteld vanwege onvoldoende borging van de kernkwaliteiten. D66 is verheugd dat de provincie de regiovisie Waterland 2040 en het uitleggebied Zuidoost-Beemster fase 2 niet heeft overgenomen. Hierdoor geeft de provincie een duidelijk signaal af naar ISW en gemeente Beemster dat de kernkwaliteiten van de werelderfgoederen veiliggesteld moeten worden. Wij vragen of de gemeenteraad Beemster voornemens is om net als wij te pleiten voor de uitwerking van een ruimtelijk beleidskader en wel voorafgaand aan welke ruimtelijke ontwikkeling dan ook, conform het ruimtelijk beleids- en toetsingskader opgesteld zoals voor de stelling van Amsterdam door de provincie. Eerst vaststellen met elkaar wat wel en niet kan in de Beemster en dan bestemmingsplannen en uitbreidingsplannen opstellen. En niet andersom, anders dan tot nu toe gebruikelijk is in de Beemster. Wij vragen nu om aan de provincie te verzoeken zo snel mogelijk met zo'n toetsingskader te komen en om in de tussentijd dit gebied te bevriezen. Eerst dient er een duidelijk ruimtelijk beleidskader vastgesteld te worden waaraan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen getoetst kunnen worden. Wij vragen ook om handhaving van de UNESCO-nominatiegrenzen. Wij willen de in de verordening afgesproken woningaantallen en de oppervlakte van bedrijventerreinen maximeren. Provincie Utrecht doet dit ook. Door CDA is de gemeente al eerder rupsje nooit genoeg genoemd. En door maximale woningaantallen en oppervlakte van bedrijventerreinen vast te stellen, voorkomen we onder andere dat er grootschalig gebouwd wordt voor de stadsregio Amsterdam. We hebben aan de provincie uitdrukkelijk gevraagd om specifieke bepalingen op te nemen in de verordening. Bepalingen gericht op het behouden, herstellen en versterken van de kernkwaliteiten zoals de openheid, de doorzichten en lintbebouwing. Dit is door onze jurist in artikelen verder uitgewerkt voor de volgende onderwerpen. Een passende ruimte voor ruimteregeling. Het alleen mogelijk maken om grond- en niet grondgebonden intensieve agrarische bedrijven toe te staan wanneer dit niet ten koste gaat van de ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit. De groen voor rood regeling. En als laatste, alleen landgoederen realiseren wanneer wordt voldaan aan de provinciale eis van 5 hectare openbaar groen rondom het landgoed. Wij hopen dat u bij het vaststellen van de voorliggende zienswijze gebruik maakt van uw kansen om onze kernkwaliteiten te borgen. Wij zullen u een kopie sturen van de zienswijze van D66 Beemster. Dank u voor uw aandacht.
Dank u. Zijn er van de zijde van de commissie vragen aan mevrouw Segers? Zo niet, het is het geval, dan verzoek ik de heer uit en thuis naar voren te komen. U bent bedankt. Ook u hebt 5 minuten. U hebt het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Graag de vergadering. Ik wil nog een klein woordje wijden aan deze structuurvisie. Vanuit hoofden van onze verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening op het agrarisch gebied hebben wij alle 3 gemeentes in ons werkgebied, Schermer, Grafdrijp en nu ook de Beemster, benaderen wij om aansluiting te zoeken bij onze visie. In het eerste geval, 2 gevallen van de gemeentes, is dat gelukt. En wij hopen dus dat de Beemster ook daarin meegaat, dat we daar een breed draagvlak hebben voor onze visie. Allereerst wil ik ook de gemeente Beemster eigenlijk complimenteren met het feit dat zij dus zeg maar, zonder dat wij dus daar een vorm van aandrang op hebben gedaan, ook de landbouw daar zelf een prominente plaats hebben gegeven in hun reactie. Dat siert ze. Maar toch wil ik ook aandacht vragen voor de verbeterde of de gewijzigde versie die je via de Griffie heeft doen toekomen. Omdat die iets meer nog explicieter op dit terrein, wat ik dus graag wil hebben, dus de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden, nog explicieter ingaat. En de structuurvisie is op zich een heel duidelijk, maar ook een heel gevaarlijk stuk voor ons. En ik wil nogmaals de reactie aanbevelen, maar ik wil eigenlijk ter verduidelijking van onze visie nog een stukje voorlezen. En dat is dus eigenlijk het laatste gedeelte van waarmee we besluiten. Want voor de rest komt het aardig overeen. Ik zal het even voorlezen. Tot slot nog een opmerking ten aanzien van ruimtelijk beleid. Wij nemen stelling tegen de opvatting dat als er iets behouden of beschermd moet worden in het landelijk gebied, dat bereikt kan worden door de agrarische ontwikkeling te beperken. 30 jaar veenweidebeleid heeft geleerd dat het niet werkt, met als gevolg dat het nu handenvol geld kost om gebieden een beetje in de benen te houden, economische dragers evenals ondernemerschap is verdwenen en het beoogde beheer laat de wensen over. Het is een illusie om gebieden met een goede agrarische potentie als de Beemster op de been te houden met alleen kleinschalige streekproductie, zorglandbouw en natuur- en landschapsbeheer, zoals de provincie in haar visie verwoordt. Dat is wat ik eraan toe wil voegen.
Dank u. Zijn er vragen aan de heer Uitenthuis? De heer Keunen?
verwijs net naar een aangepaste conceptbrief. Ik heb hem hier net links heel even gezien, maar hoe zit dat? Kunt u daar mij meer over vertellen? Dus niet ontvangen?
Ja, misschien kan u een ander beter beantwoorden.
Die is door mij persoonlijk aan alle fractievoorzitters gestuurd. Juist om het hier goed te kunnen bespreken. Omdat we dus morgen in ieder geval de definitieve versie moeten aanleveren bij de provincie. En die is afgelopen zaterdag een uur verzonden, heer Zeekant.
Ik weet nu hoe het zit. Ja, goed.
Nou ja, hij is dus niet aan de raadscommissie als zodanig gestuurd, maar aan de fractievoorzitters.
Zeker, ik heb hem aan de griffie gezonden en daarbij vermeld dat ik vooruitlopend op de maandag de griffie weer aanwezig zou zijn. In ieder geval ook de fractievoorzitters al heb geïnformeerd. Dat heb ik ook in de mail gezet. En dat de griffie daarna op die wijze dit stuk verspreidt op de plaats waar hij dus hoort. En ja... Ik ga ervan uit dat regulier is gebeurd.
Het is niet een vanzelfsprekendheid. Kennelijk. Misschien toch dat u dan aangeeft wat de passages zijn die u gewijzigd zou willen zien. Want dat gaat over vlags en aanverwante dingen.
Mag ik daar even op reageren misschien? We hebben inderdaad het stuk wat de heer Lange verstuurt, dat is duidelijk. Is het wat de heer Uitenthuis nu, hier nu voorstelt, en dat komt ook daarmee overeen. Gaat u nog apart die paar zaken die u net aangemerkt hebt nog indienen? Of zegt u van het stuk waardoor de Peens Polprijs verspreidt, dekt de lading?
Ik heb dat ook gezien en dat zou in ons inziens volledig de lading dekken.
Goed, dan is dat misschien zo dadelijk ruimte voor een leespauze. Want er zijn twee fracties die dat stuk niet hebben gelezen.
Maar ik denk dat het even belangrijk is dat de heer Uitenthuis, die sprak namens wij. En wij zijn is dan de LLTO, want het is niet één keer gezegd namelijk.
Nou goed, ik ga ervan uit dat u mij met LLTO overeenzelf zegt, maar...
Nee, dat is snappen wij, maar ja. Andere mensen snappen dat niet.
Ja. Nee, LTO is dit geval op dit terrein heel actief om dit soort processen te volgen.
Dan blijft dat, en dat is misschien ook voor de rest van het publiek van belang, dat u de passages waar u op doelt, dat u die voorleest.
Dan gaat het eigenlijk in eerste instantie over, wat ons betreft, over een aantal wijzigingen. En het komt bijna neer dat ik de hele brief eigenlijk best ervoor kan lezen op de reactie van de Beemster, die zoals die in eerste instantie is aangevuld, kan beter voorlezen. En als u dat wil, dan wil ik dat graag doen, maar nogmaals, zegt het maar.
Voorzitter, ik wil voorstellen om de fractie, de commissieleden in ieder geval een korte leespauze te gunnen om het stuk wat wij hebben aangeleverd tot zich te nemen. En dan kunnen ze dat vergelijken met de originele brief van het college.
Dat is goed. Dus een korte leespauze. Ik dank u voor uw inbreng. Ik schors de vergadering voor 2 minuten. Ik heropen de vergadering. En ik geef het woord aan de heer De Lange.
Dank u wel, voorzitter. Het stuk wat het college heeft aangeleverd, dat had een goede grondslag. Dat vonden we als fractie meteen. Dat heeft de heer Uitenthuis ook verwoord. En dat klopt ook. Alleen wij hebben gemeend in dit ingewikkelde proces en het signaal richting provincie dus heel erg duidelijk te maken dat die concreter en duidelijker gesteld zou moeten worden. Wij hebben daar naar gekeken en we hebben daar een aantal wijzigingen in doorgebracht die dan zijn verspreid en niet op een ideale manier overal terecht zijn gekomen. Maar Beemsterpolderpartij is van mening dat deze brief in zich heeft datgene wat wij bedoelen als we het hebben over met name het agrarisch productiegebied zoals is bedoeld onder vlag 1 of hoe we het ook noemen. Maar dat we inzetten richting provincie, dat Beemster dus uitsluitend opteert voor het agrarisch productiegebied. De andere zaken die genoemd zijn in de brief van het college, die zijn ongewijzigd gebleven. Behalve de alinea die gaat over de productie van biomassa. Daar wilden wij een verruiming in. Dat het niet dus per se bedrijfgebonden gebeurt. En dat we daar dus op een landschappelijk, inpasbare, duurzame manier energie kunnen opwekken. En dat wat ruimer herstellen als in eerste instantie door het college is gedaan. En wat ik wilde voorstellen is om de gewijzigde versie vanavond, indien de commissie daarmee akkoord gaat, morgen voor 12 uur aan te leveren bij de provincie. Om te voldoen aan de termijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. In de heer De Waal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Structuurvisie Noord-Holland 2040. De visie is voor de provincie in ieder geval zelf bindend. En de verordening die erbij hoort, die geeft in ieder geval regels richting de gemeente. Verschillende thema's worden behandeld. Het lijkt wel of ten opzichte van het streekplan het aantal thema's drastisch is verminderd. Dat er gewerkt is aan een soort van vereenvoudiging. Misschien heeft de provincie veel weggestreept. En opvallend is dat het werelderfgoed Beemster door de provincie niet of nauwelijks wordt herkend in zijn bestemming. Er is een hoop drukte rondom dat werelderfgoed. Natuurlijk geldt wel dat voorlopig het kwaliteitsteam voor een bepaalde tijd er is. Dus we moeten even kijken van hoe we daar in de toekomst eventueel verder mee omgaan. Maar dat er heel veel instanties zijn die er al iets van vinden over allerlei zaken die in de Beemster spelen, dat mag duidelijk zijn. En dat mag ook wel steviger worden verwoord in de brief richting de provincie. Wat betreft het bestaand bebouwd gebied, daar wordt ook een opmerking over gemaakt. Dat staat op pagina 10 van de verordening. En ik vind dat een beetje een rare zin. En ik denk dat de gemeente Beemster het in haar reactie goed zegt. Dat het in ieder geval om een uitbreiding gaat van het vierde kwadrant. Maar als ik de zin in één keer doorlees, dan lees ik alleen maar bedrijventerreinen. En dat vind ik een hele gekke opsomming. Ik denk dat het goed is zoals de gemeente Beemster het nu heeft verwoord in haar brief. Waar het gaat om de aanleg van de bedrijventerreinen en mogelijke uitbreiding van bedrijven, zou ik graag een reactie willen hebben van de wethouder op, laten we zeggen, de visie en Nekkersoom die we pas geleden hebben behandeld. In feite wordt, als je strikt de regels uitvoert, enige uitbreiding van wat dan ook daar onmogelijk gemaakt. Ik zou graag een reactie hebben van de wethouder. Het staat niet in de brief verder. Um, Op pagina 23 van de verordening komen we het Nationaal Landschap tegen. Dat is het enige moment dat het werelderfgoed bij name wordt genoemd, de Beemster, en wel in de begrenzing. Ik denk dat daar de aansluiting ook voor de brief zit om daar de provincie te vragen om daar toch meer aandacht aan te besteden, sowieso ook in de visie. Even kijken, de landbouw. De Partij van de Arbeid is van mening dat het gedetailleerde niveau van de inbreng van de BPP erg ver gaat. Dat het ook niet passend is bij, laten we zeggen, het abstractieniveau waarop de structuurvisie en haar verordening hiermee omgaat. Volgens mij is datgene wat in de brief staat wel passend qua abstractieniveau. Ik denk dat we dat beter kunnen handhaven dan heel uitgebreid op details als vlag 1 in verder in te gaan. Ik begrijp wel wat de BPP ermee bedoelt, maar ik denk dat het te ver gaat om dat hier op te merken. En bij het vaststellen van SOP 1 heeft de Partij van de Arbeid al gezegd dat dat niet automatisch betekent dat we met SOP 2 gaan beginnen. We hebben de structuurvisie bekeken en we hebben ook geconstateerd op de kaart dat in ieder geval de uitbreiding SOP 2 geen bestaand bebouwd gebied is. Daar zijn wij het als Partij van de Arbeid wel mee eens. Wat wij jammer vinden is dat de beeldkwaliteit zoals we die hanteren en hebben gehanteerd en ook wel in eerdere opdrachten overigens van de provincie is vervallen. We hebben denk ik goede ervaringen nu opgedaan met de beeldkwaliteit zoals we die kennen bij Zuidersbeemster 1 en bij de Nekkershoop. Het zou juist zonde zijn als zo'n instrument zou vervallen. Ik denk dat dat een meerwaarde geeft. En ik denk dat dat ook veel inzichtelijker is voor de burger dan een beleidskader wat een ARO meekrijgt. Wat weer algemeen geldend zal zijn voor de hele provincie. En geen specifieke uitspraken waarschijnlijk zal doen voor het werelderfgoed. Ik denk dat we daar niet echt mee zijn gebaat. Ik denk dat we heldere beleidskaders nodig hebben. En dat we die kunnen vaststellen middels beeldkwaliteitsplannen. Dat voor ons nog qua eerste termijn, voorzitter.
De VVD, de heer Keunen.
Ja, voorzitter, een belangrijk concept, structuurvisie. Dat geeft toch de hoofdlijn aan hoe de provincie zich gaat ontwikkelen de komende 30 jaar. Belangrijk ook voor de Beemster. Wat voorlicht is het een reactie van het college, een reactie van het ISW. Ik heb hier ook een conceptreactie van LTO. Dat is voor mij eigenlijk de draad van mijn betoog van aanknopingspunten. Allereerst vanuit de agrarische achtergrond, wat toch een heel belangrijk punt is en wat de brief van de heer Uitenthuis of de aanpassing via de BBP aangeeft. De drager van het platteland, de economische drager. In het concept van LTO wordt geschreven, daarbij dient aangetekend te worden dat de agrarische sector in de grote droogmakerijen in Noord-Holland, Scherder, maar Beemster en Haarlemmermeer, in hoop.
ISW die op. En dan komen we zelf terug bij de brief die zeg maar ingediend is door de Beemster Polderpartij. En we hebben zelfs nog een stukje extra gekregen van de wethouder Klaver, heb ik gezien. En daar gaan we misschien ook nog iets over zeggen. Allereerst over de brief van het college. Structuurvisie Noord-Holland 2040. Het eerste punt dat hier staat is de ARO. En ja, wij zijn het daar duidelijk mee eens dat dat er niet voor gepleit wordt de ogen in te zetten met ARO. Dan gaan wij in het geheel mee met deze brief. Niet nog weer een commissie die deze zaken gaat bepalen. Heel duidelijk. Er staat een punt over de landbouw. En ja, de agrarische in de Beemster zijn de belangrijkste beheerders van het gebied. Ja, dat is wat de CDA ook al jaren zegt. Het punt wat hier staat over landbouw is een heel duidelijk punt. Net aangegeven door de LTO, op die visie sluit het namelijk heel goed aan. Geen beperking aan agrarische activiteiten, dat vinden wij ook. En niet de kleinschalige enzovoorts. Grootschalig mag, staat hier ook. Daar zijn wij het van harte mee eens. De agrarische zijn tenslotte de mensen die het gebied beheren en onderhouden. En daar moet ruimte voor zijn. Over biomassa wordt het een en het ander gezegd. Daar zijn wij het ook helemaal mee eens. Komt straks ook nog terug in de brief van de Wijnspolpartij. Bestaand bebouwd gebied. Ja, bestemmingsplan 4 kwadrant wordt genoemd. Waterlands wonen wordt genoemd. Ik denk zoals de brief hier opgesteld staat dat het een hele duidelijke brief is. Dat precies de vinger op de zere plek gelegd wordt. Als het gaat om het bouwen van het buitengebied. Hè, het beheer daarvan in elk geval. En om het bouwen. Dus op zich een hele, hele duidelijke zaak. De brief van het ISW. Nou ja. Wat wij hier lezen in de brief van het ISW, dat komt zeker terug ook in het wat wij hier vinden. Tenminste, de grote lijnen komt er heel duidelijk uit wat wij hier ook in het voorstel van het college vinden. Dus op zich hoeven wij daar denk ik niet al te veel over te zeggen. Als we dan over het stukje, het laatste stukje van de brief van het ISW, daar staat iets over een zacht plan voor bedrijventerreinen. Nou, dat vinden wij inderdaad veel te zacht. Dit zachte plan zou veel harder gemaakt moeten worden. Want we praten over het bedrijventerrein bij Purmerend. En ik denk dat de nut en de noodzaak daar toch wel van onderbouwd is. Als ik praat over het stuk van de Beemster-Polderpartij, ja, dan is ja, deze brief die dikt zeg maar, de brief van het college nog eens extra aan. Ja, ik weet niet hoe we met de regie van deze brief verder omgaan. Ik kan me zo voorstellen dat het college die meeneemt in haar visie. Maar ik weet niet wat er over afgesproken moet of gaat worden. Dat hoor ik ook graag. Het aandikken, letterlijk is de tekst ook wel dikker uitgevoerd. Dat is denk ik een heel duidelijk punt. Vlag wordt erin genoemd, agrarisch productiegebied 1, de bedrijfsontwikkeling. Ja, ik denk alles wat net gezegd is over de agrariërs en over de ontwikkeling in de landbouw. Hou het open, hou het in zoverre geschikt voor de agrariërs dat zij daar ook mee verder kunnen. Er staat nog een stukje over biomassa. Dat we daarop op willen inzetten. Nou, duurzame energie. Ja, op zich, nogmaals, het is een versteviging van de brief van het college. Dus daar kunnen wij het wel mee eens zijn. En dat tot zover in de eerste termijn.
De portefeuille.
Even over de procedure en wie schrijft welke brief. Ik denk dat het verstandig is om daar, in ieder geval wat de kant van het college betreft, heel erg duidelijk over te zijn. Het is aan het college om een reactie op de structuurvisie te schrijven. En we hebben de reactie zoals wij hem ons hadden voorgenomen te sturen, hebben we aan u ter hand gesteld met de bedoeling daar vanavond over van gedachten te wisselen. Dan gaat het erom of wij die onderwerpen hebben aangeraakt die u ook belangrijk vindt. Dat wij niets vergeten zijn, dat u daar suggesties voor doet, dat we het daar hierover eens kunnen worden en dat wij de brief kunnen aanpassen. Dat lijkt mij een goede methode, anders dan dat we nu in deze groep over teksten gaan praten en moeten deze zin op een andere manier geformuleerd worden om hem krachtiger te laten zijn. Als u vindt dat er onvoldoende aandacht voor is, dan is dat een signaal wat we goed kunnen oppakken en kunnen kijken hoe we daar een wat meer krachtige formulering voor kunnen gebruiken. U moet zich voorstellen dat deze brief, want dit gaat op exact dezelfde manier als wanneer wij binnen de gemeente zienswijze op bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan ontvangen. Daar wordt niet gekeken naar de krachtigheid waarmee argumenten worden gebracht. Daar wordt door getoonde emotie heen gekeken. Daar wordt een feitenrelaas van gemaakt en daar wordt ook een zakelijk antwoord op gegeven. En dat dient als basis voor de besluitvorming door u als gemeenteraad als het gaat om onze procedure. En zo gaat dat ook binnen de provincie. En zal dat dus tot een zakelijk stuk worden herschreven ambtelijk in provinciale kringen voor besluitvorming door provinciale staten. Dus uw punt sterker maken door krachtige termen te gebruiken, dat zal niet werken. Dus laten we het nou vooral hebben over de vraag, maak je hier de goede keuzes in je reactie? Raak je de juiste punten aan? En kunnen we het daarover hebben? Dan kunnen we vervolgens aanpassingen aan die brief maken om dat zo te doen. Nou, ik kan toch heel concreet even kijken naar wat van de kant van de Beemster-Polderpartij wordt voorgesteld om te wijzigen aan de brief. Dan moet ik, want dat is een voorbeeld van sterker formuleren van iets wat er wel als argument staat. Namelijk, wij hebben een kwaliteitsteam en dat moet niet nog een keer extra bovenop, althans die ARO moet niet nog eens een keer extra bovenop die adviescommissie ruimtelijke ordening van de gedeputeerde staten moet daar niet nog eens een keer extra bij komen. Dat staat in beide versies, maar in de aanvulling van de Bemster Polderpartij staat dat dat kwaliteitsteam op aanwijzing van UNESCO Rijk en Provincie is ingesteld. En dat is niet het geval. Die is niet op aanwijzing daarvan ingesteld. Wij hebben in onze eigen planvorming, hoe gaan we om met de werelderfgoedstatus, hoe pakken we Des Beemsters 1 op en maken we daar met Des Beemsters 2 met concrete projecten ook daadwerkelijk resultaat van. Daar hebben we een projectorganisatie voor opgericht en een kwaliteitsteam naast gezet. En dat zijn eigen keuzes van de gemeente Beemster zijn dat geweest. Daarmee is het wel een dubbel instrument. Dus die zin die snijdt absoluut hout. En het gaat even om het verschil in scherpte. En de heer De Waal noemde verschil in abstractieniveau. Ik denk dat dat op zich een heel terechte opmerking is. Maar we moeten er wel voor waken dat we zaken nu niet wegbuigen van ja, dat hebben wij ook al gezet, dus dat hoeft niet. Als u van mening bent van ja, maar wij wilden het wel wat sterker geformuleerd hebben. Maar houdt u vooral in het achterhoofd wat ik daarnet over heb gezegd, hoe daar waarschijnlijk mee omgegaan zal worden en hoe zoiets zal worden ontvangen. De opmerking over landbouw, ja, daar maakt u een duidelijke keus door te zeggen van wij staan nu niet in algemene termen op, maar refereer concreet aan de aanbevelingen van het Landbouw Economisch Instituut. Die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Afgelopen zomer heeft het Landbouw Economisch Instituut een 200 pagina's dik advies geschreven aan de provincie, waarin zij heeft aangegeven hoe zij graag zou zien dat de provincie de landbouw zou gaan organiseren in haar structuurvisie. Daar heeft ze die terminologie flexibel agrarisch gebied, die vlaggebieden heeft ze daar geïntroduceerd. En feitelijk heeft de provincie die voorgestelde indeling ook overgenomen, alleen ze noemt ze niet zo. De zwaarste vorm, vlag 1, is wat hier intensieve landbouw heet en wat voor de Noordkop geldt. En wat door het LEI als vlag 2 wordt aangeduid, dat wordt hier benoemd met gecombineerde landbouw. Dus feitelijk geeft u aan datgene wat de provincie ook heeft bedoeld. Alleen u zegt, trek die grens nou ergens anders. En dat is natuurlijk een hele wezenlijke opmerking. Als u zegt, maak niet heel Laag-Holland tot een gebied van gecombineerde landbouw, maar maak een goed onderscheid, zoals dat altijd is gebeurd, tussen de grote droogmakerijen aan de ene kant en de kleine en de veenweidegebieden aan de andere kant, dan is dat een opmerking die absoluut hout snijdt. En is de vraag, komt dat onvoldoende tot uitdrukking in de brief van het college? Of bent u van mening dat daar toch iets over het DNA en het vlag 1, de term agrarisch productiegebied 1, zoals we hem nu ook kennen in het oude bestemmingsplan landelijk gebied? Ja, daar wordt een aantal argumenten aan toegevoegd. De vraag is of die de zaak sterker maken. Maar nogmaals, wij zijn van mening dat wij op zich voldoende hebben onderbouwd datgene wat u ook beoogt te zeggen in de aanpassing en wat ik ook hoor uit de opmerkingen nu van de fracties. Maar nogmaals, als u zegt van hier en daar willen wij dat toch graag scherpen, prima, dan moeten we het daar zo even over hebben. De derde opmerking gaat over de biomassa. Nou, dat is vindt het college ook een zinvolle aanvulling, die ondersteunen we van harte. Want hij eindigt zomaar met een punt en u geeft nog een extra motivatie daarvoor. En dat maakt het absoluut sterker naar onze mening. Nou, dat is even over de opmerkingen in eerste termijn over de voorgestelde wijzigingen door de Beemster Polderpartij. Als ik dan nog even de opmerkingen van de andere fracties doornemen. Ja, meneer De Waal, een vraag aan u. Of eigenlijk misschien, nou, ik werp hem even op als opmerking. Het is nog niet eens een concrete vraag. Maar constaterende dat Beemster niet diezelfde uitwerking krijgt als dat andere werelderfgoed, de stelling van Amsterdam. Overigens wetende dat dat een werelderfgoed is waarvan de provincie siteholder is en waar altijd al meer aandacht voor bestaat dan voor dat andere werelderfgoed. Daarvan uitgaande, moet je dat erg vinden? Of ben je van mening, los van dat gegeven, dat wat in die structuurvisie staat, wat voor ruimte wij hebben om in ons eigen bestemmingsplan en in onze eigen beeldkwaliteitsplannen aan ruimtelijke kwaliteit te gaan beschrijven, dat we daar juist heel goed mee uit de voeten zouden kunnen? Of vraagt u aan de provincie van, nee, geef ons strengere regels, daar kunnen wij beter mee werken. Nu chargeer ik een beetje, maar het geeft wel even de kern van de discussie aan die je daarover zou kunnen voeren. En die discussie voer ik graag met u. Je mist Beemster in de structuurvisie, maar je moet je dus ook de vraag stellen, hoe erg is dat dan dat dat er niet in staat? We vallen onder het regime van de nationale landschappen, daar zijn duidelijke uitwerkingen voor. Daar is het barrow, hè, dat wordt met de ANVB ruimte, is een term die vaker gebruikt wordt. Geeft daar een aantal duidelijke zaken over aan. En dan gaat het met name om de kernkwaliteit en de verplichting. En die legt het Rijk rechtstreeks op aan gemeenten om borging van die kernkwaliteiten ook in bestemmingsplannen op te nemen. Daar heb je niet eens een structuurvisie voor nodig. Dat is iets wat rechtstreeks bij ons binnenkomt. Dus je kunt je dan ook afvragen van wil je daar die extra laag op die manier zo in hebben. Nou, dat hebben we proberen te verwoorden door daarover te zeggen wat wij daarover gezegd hebben. En uw opmerking gaat meer de richting uit van hey, we worden niet genoemd. Het konijn uit de hoed, de adviescommissie ruimtelijke ordeningen en daaraan toegevoegd opmerkingen van de gedeputeerden in een bestuurlijke bijeenkomst, een van de bestuurlijke bijeenkomsten die ik daarover gehad heb, dat beeldkwaliteitplannen wel goed zijn voor die bureaus die zich daar professioneel mee bezighouden en dat een eigen commissie dat net zo goed zou kunnen, heb ik daar ter plekke krachtig bestreden, juist omdat we hier in Beemster zij het wat aarzelend en met wat koud watervrees, maar het instrument wel opgepakt hebben. En dat als een, u noemt het zelf, bijlage bij Zuidoost-Beemster 1, maar het is ook een door de provincie verplicht onderdeel van het bestemmingsplan vierde kwadrant geweest. Sterker nog, dat moest erbij, anders dan zou de eerste uitwerking van een waterlandsbonenlocatie zou niet door kunnen gaan. Dus de provincie is daar 180 graden in gedraaid. En heeft ons nog niet inhoudelijk kunnen motiveren. Nou, dat hebben we goed neergeschreven. Dus wat dat betreft is het college het ook eens met uw opmerkingen op dat punt. En de vraag is even, moet dat anders verwoord worden? Ja, begrenzing bestaand bebouwd gebied. U ziet een vraag opdoemen, meneer De Waal, als u die beschrijving leest. Want u komt bij bedrijventerreinen uit. U wijst op pagina 10 van de verordening, begreep ik. En welk artikel, of gaat het om de toelichting?
Sorry, voorzitter. Dat geldt voor de toelichting. Daar begint een zin onderaan met het woord dit. Dit geldt voor de zogenaamde zachte bedrijventerreinen en bedrijventerreinen die deel uitmaken van de strategische reserve en de volgende specifieke locaties. En daarin staat Midden-Beemster Zuidoosthoek genoemd. Dat vind ik een vreemde combinatie, bedrijventerreinen en de Zuidoosthoek van Midden-Beemster. Ik denk dat u het goed verwoord heeft in uw brief. Dat het gaat om het vierde kwadrant, de uitwerking van visie buitenlands wonen. Dat het gaat om wonen en daar niet gaat om een bedrijventerrein, dacht ik.
Nee, het gaat niet om bedrijventerrein. Overigens dat dit, we begint u soldaat met dit, om voor degene die het stuk niet voor hun neus hebben het goed te kunnen begrijpen. Dit slaat terug op de verplichting om een eventuele aanvraag om ontheffing in te dienen. Daar gaat het om. Dit is de harde regel, maar voor die specifieke situaties zul je om ontheffing moeten vragen. En dan worden de zogenaamde zachte bedrijventerreinen die deel uitmaken van de strategische reserves, en de volgende specifieke locaties. En dan gaat het niet meer over bedrijventerreinen, maar gaat het over locaties. En daar wordt de locatie Midden-Beemster Zuidoosthoek genoemd. Dat is een wat verwarrende term, maar wij kunnen hem niet anders interpreteren dan vierde kwadrant. En vandaar ook de opmerking over hoezo vierde kwadrant. U heeft zelf een bestemmingsplan goedgekeurd onder de toenmalig vigerende wetruimtelijke ordening en het toenmalige streekplan. En dat is inmiddels een onherroepelijk bestemmingsplan. Andere waterlandsbonenlocaties. Daar kan nu een breekijzer ingezet worden, althans die worden nu niet geborgd. Hè. U maakt een opmerking over de grenzen van bestaand bebouwd gebied, dat die dus niet aan de buitenkant van de waterlandswonen uitleglocaties ligt. Dat geldt voor ons dus niet meer vierde kwadrant, althans dat proberen we nu te corrigeren. Maar we zien geen aanleiding om iets anders te zeggen over Zuidoost-Beemster 2 dan dat we gedaan hebben in de brief. Maar dat geldt voor, ik noem een ander voorbeeld, onze buurgemeente, gemeente Zeevang. Daar wordt nu ambtelijk tegen gezegd van Waterrijk, dat valt buiten de rode contour. Daar moet je ontheffing voor vragen. Dat staat in de structuurvisie. Dus voor de provincie is het ook al waarheid. Dus het is heel belangrijk dat je dit soort zaken ook heel duidelijk benoemt en echt goed de vinger erop legt van, jawel, maar wat doen we nu met afspraken die hierover in het verleden zijn gemaakt? En in het geval van Waterlands Wonen zijn het niet zomaar afspraken, maar hebben we gewoon een contract, hebben we een convenant gesloten, 2 maart 2007. Mijn handtekening staat eronder en die van 7 andere wethouders ruimtelijke ordening uit de regio Waterland en de toenmalige gedeputeerden. Nou, dat kan niet zomaar niks waard geworden zijn, dus daar gaan we nog een robbertje over vechten. Dat is een hele duidelijke afspraak waarvan je misschien kunt afvragen van, moet dat nu al direct binnen bestaand bebouwd gebied getrokken worden? Of maken we een afspraak waarin we nog eens een keer goed kijken naar zaken die serladder, moet het wel hier, kan het niet ergens anders? Dat je dat soort vragen wel blijft stellen. Dat is op zich niet onverstandig om je die vragen te blijven stellen. Maar zeg nu niet dat die locaties net zo goed open gebied zijn als elke andere locatie en dat het dus onmogelijk is om daar nog wat te doen. Want dan zijn afspraken uit het verleden met bestuurlijke voorgangers zijn op slag niet zwaard gebleken. En nou, dat zou een bestuursorgaan als de provincie zou zich dat domweg ook niet kunnen permitteren. Zoiets kan ook geen stand houden, daar ben ik ook van overtuigd. Nu zitten we nog in de fase van zienswijze indienen van u schrijft het wel zo op, maar kijk eens hier naar onze mening, moet het toch echt anders zijn. En wij verzoeken u om dat op die manier zo te gaan wijzigen. Dus ik lees hem even zo en ik leg hem even zo uit zoals u hem aangeeft. Terug naar uw opmerkingen. Of ik een reactie wil geven op onze visie Nekkerzomer. Dan heeft u het met name over, mag ik aannemen, de daar voorgenomen kleinschalige bedrijvigheid langs de Vredenburgweg. Dat is waar we over praten en wat ook niet in de kaders van deze structuurvisie zou passen. Dat klopt, maar hij past dus wel in het kader van, wij hebben een plan en wij hebben een samenhangend integraal plan voor een verbetering van een heel gebied. En daar gaan we de recreatieve functie verbeteren. Daar gaan we het groen en het blauw een betere plek geven. En daar gaan we woningbouw niet als rupsje nooit genoeg, maar op een hele bescheiden manier daar een plek geven die het gebied aan kan, die een waardevolle toevoeging is voor het gebied. En dat geldt ook voor verplaatsing op de lange termijn van de wat ongewenst geworden grotere bedrijfslocaties op plekken waar je ze nu niet meer zou willen hebben naar zo'n kleinschalig strook. Maar dan blijf ik u herinneren aan de stip op de horizon die dat moet zijn. Dat zijn geen gedwongen uitplaatsingen. Dat is de beweging die dat moet gaan maken. Ik stel mij voor, als wij met zo'n samenhangend plan bij de provincie aankloppen, dat wij een goede kans maken op een ontheffing. Maar de provincie is nu nog niet bereid om te zeggen van, ja, ga je gang maar. En dat vind ik ook nog wel weer begrijpelijk. Dus dat is het spel wat je ook speelt. Met respect voor het begrip spel, dat je dat niet als iets vrolijks moet gaan opvatten. Zo van, dat doen we eventjes. Maar het is wel de manier waarop je met elkaar omgaat. Dus ik heb daar op zich wel vertrouwen in dat tot iets goeds kan leiden. Maar dan moet je een goed plan hebben. Nou, en daar werken we volgens mij met z'n allen aan als het om de Nekkerzoom gaat. Aandacht voor de Beemster abstractieniveau en beeldkwaliteitplan als helder beleidskader. Ja, ik heb u daar eigenlijk net antwoord op gegeven in beantwoording van andere vragen. En de opmerking van de heer Keunen, die sloot goed aan bij de intentie die de Polderpartij heeft uitgesproken om, en ook de reactie van LTO ging die kant uit, om de grote droogmakerij Beemster dus onder type 1 onder te brengen in die grens. Maar dan stel ik u een wedervraag. Zou u dan bereid zijn voor de Beemster alle regels die gelden voor die intensieve landbouw in dat gebied ook te accepteren? Bouwblokken tot 5 hectare, de grote volumes. Dat is wel de consequentie die erbij hoort. Dat is iets wat u zich ook goed moet afvragen. Als u hem zonder meer die ruimte wil geven, dan is de ruimte er ook. Als u onder het regime van, zoals dat heet, gecombineerde landbouw blijft, met ontheffingsmogelijkheden, met een goed inhoudelijk gemotiveerd verhaal, dan heb je misschien als gemeente wel meer sturingsmogelijkheden op de ontwikkeling van de landbouw, dan dat je het zonder meer maar toestaat voor diegene die een beroep doet op dit soort zaken. Dat is een wedervraag die ik u stel.
Uw antwoord?
Ik was door mijn termijn heen, als u dat mag van de voorzitter.
Je stelt uiteindelijk toch zelf een fijnmazig bestemmingsplan vast. En we praten nu over 2 hectare. En het hoeft direct nog geen 5 hectare te worden. Dus uiteindelijk stel je zelf de rand voor waar u heeft.
Goed, u kunt dat in tweede termijn aan de orde stellen. Ik moet u wel wijzen op de tijd. Het is 9:55. We gaan dit uiteraard... 11, sorry. We gaan dit uiteraard allemaal afmaken. En dat zal ook wel lukken. Ik geef de heer De Lange het woord in tweede termijn.
Ja, dank u voorzitter. Dit onderwerp laat zich niet door tijd beperken. Het is belangrijk genoeg om nu, morgen voor 2 december, een gedegen zienswijze in te dienen. Ik wil eerst even reageren op de opmerking van de heer Hefting in zaken het kwaliteitsteam, dat het door UNESCO zou zijn aangewezen. De letterlijke tekst van onze wijziging is: bovendien heeft Beemster als werelderfgoed op aanwijzing van UNESCO Rijk en Provincie reeds een kwaliteitsteam des Beemsters opgericht. Dus die bal blijft volledig in Beemster, in onze wijziging. Wij komen niet zomaar tot verscherping van uw brief. We hebben al gezegd, de grondslag klopt, alleen hij moet scherper. En dat is niet zomaar. We hebben er wat tijd in gestoken, zijn bij wat bijeenkomsten geweest. Met name LTO heeft daar ook voor het gebied boven ons zienswijze ingediend. En ook die voorzagen niet helemaal voor Beemster en de andere droogmakerij Schermen, maar daar praten wij niet voor. Datgene waar we op insteken. We hebben al eerder dit jaar gezegd dat wat Beemsterpolderpartij betreft het vlag 1, het agrarisch productiegebied 1, de kernwaarden zijn voor Beemster. Daarnaast, de druk die wordt gezet door de provincie om deze structuurvisie vast te stellen. Er is een tijdspad maart 2010 genoemd. Dat geeft eens te meer aan dat je niet snel genoeg de allerbeste zienswijze kan indienen die er is. En dan om maar aan te geven hoe schrijnend dit is, en dat is ook een reden waarom we dit zo scherp hebben moeten stellen. Er is een veredelingsbedrijf in Beemster die in het kader van Comfort Class project zijn veredelingsbedrijf wil uitbreiden om het dierwelzijn te verhogen, dus geen uitbreiding aantal dieren. Die zit in een subsidietraject en die heeft een schrijver gehad dat het stopgezet is, de aanvraagsubsidie. En een van de redenen daarvan is, of eigenlijk de hoofdreden, is dat de structuurvisie van de provincie aangeeft dat uitbreiding intensieve veehouderij niet aan de orde is. Het advies, en schrikt u niet, is: u kunt uw bedrijf beter naar de Wieringermeer verhuizen. Het is een bedrijf wat een gezonde tak is. Ze leveren een Beemster product. En het heeft veel levenskansen. En dan zeg ik, als dit zaken zijn die de structuurvisie van de provincie ons oplevert, dan zeg ik van, je kan niet scherp genoeg zijn in je zienswijze. Dan hebben we nog heel laat vandaag ontvangen een brief van de heer Klaver. En dat betreft een watericoon in de Schermer. Ik zou in ieder geval deze commissie willen voorstellen die niet relevant voor de zienswijze van Beemster te laten zijn. Want dat zou de kern van de zienswijze van Beemster alleen maar minder doen blijken. Ik wil wel de commissie bezoeken om de wijzigingen die de Beemsterpolderpartij heeft doorgevoerd. En als het dan om een komma of een punt gaat of een zin die daar iets nog aangepast zou moeten worden, om daarmee wel de brief van het college te belasten en die aanpassingen door te voeren en morgen dus aan te leveren bij de provincie. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u. De heer De Waal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om die laatste handschoen maar meteen even op te pakken. Als het gaat om de tekstwijziging onder ARO en de tekstwijziging onder landbouw, dan is wat dat betreft ons het voorstel een stap te ver. Qua abstractieniveau is de formulering van de gemeente, denk ik, passender op de structuurvisie dan dit. Dit gaat gewoon in detailniveau te ver.
Ik kan me wel vinden in datgene wat er staat over biomassa en inpasbare dure energie. Maar ik zou dan na het woord opwekking een punt zetten en het stukje en dus geen windenergie maar weglaten. De structuurvisie spreekt zich ook uit waar zij windenergie ziet. En volgens mij valt de Beemster daar niet onder als productiegebied voor windenergie. Dat even gezegd hebbende. Dan had de wethouder mij een wedervraag gesteld over het werelderfgoed. Het is natuurlijk sowieso plezierig als je toch ergens herkend en erkend wordt. In welk stuk dan ook als belangrijk gebied. We staan in de hele wereld op de kaart. Het is jammer dat het op de burelen van de provincie blijkbaar niet zo is. Maar de provincie geeft natuurlijk wel iets aan. Ook waar het gaat om het werelderfgoed in de verordening. En zij trekt namelijk wel heel duidelijk de lijn van het nationaal landschap. Wij vallen in het nationaal landschap en alles wordt langs de lat van het nationaal landschap gelegd. Nou, je kunt je de vraag stellen of er voor specifiek het werelderfgoed niet een andere wellicht formulering is te vinden binnen de verordening. Dat hoeft voor mij ook niet allemaal in de brief te staan, maar het lijkt me toch goed om de provincie te wijzen op het feit van, nou, goh, we zijn een werelderfgoed. Even kijken. Ja, ik denk dat we met het college verschillen van mening waar het gaat over de begrenzing van bestaand bebouwd gebied. De Partij van de Arbeid heeft bij SOP 1 duidelijk een grens getrokken. En als partij respecteren we onze eigen grens. Ik begrijp dat het college een andere grens trekt. Uit de conclusie van het aanvaarden van het bestemmingsplan Zuiderbeemster 1. Dat kan, maar ik denk dat we daar gewoon van mening blijven verschillen. Wat ons betreft had dat dus anders geformuleerd kunnen worden. Dat in tweede termijn, voorzitter.
De heer Keunen.
Ja, voorzitter. VVD kan zich vinden in de aanscherping zoals door de Beemster Polderpartij is bedoeld. En dan gaan we niet op punten en commas letten, maar we gaan dus wel voor productiegebied 1. En niet voor gecombineerde landbouw, waar toch uiteindelijk beperkingen aan kunnen kleven die we op dit moment niet kunnen overzien. En ons gebied is uitermate geschikt voor het productiegebied 1, zoals we tot heden toe altijd zijn geweest. De Polderpartij noemt ook op problemen met onze intensieve veehouder die zich nu al voordoen. VVD heeft zich al eerder uitgesproken dat de term intensieve veehouderij eigenlijk achterhaald is en niet meer van toepassing. Dat heb ik in eerste termijn ook gezegd. We moeten het eigenlijk vergelijkbaar behandelen als met grondgebonden landbouw als dat aangetoond kan worden. En hier doet zich al zo'n geval voor waar vanuit de regelgeving knelpunten ontstaan in een bedrijfsontwikkeling. Dus ik wil toch dat daar ook aandacht aan wordt besteed en dus naar gekeken wordt hoe dat beter verwoord kan worden. En dat heeft de Polderpartij dus niet meegenomen. En dat was het in tweede termijn, voorzitter.
De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de wethouder duidelijk is geweest van hoe de brief richting richting de provincie gaat. Ik denk alle punten die we besproken hebben over de structuurvisie, de brief van de gemeente zelf, daar gaan we nu geen herhalingen meer op plegen. Dat is een duidelijk verhaal. Wat betreft de aanscherping van de brief van Beemster Polderpartij, daar hebben we in eerste termijn al op gereageerd. Ik denk dat het ARO-standpunt niet meer oplevert als datgene wat al in de brief van het college staat. Dus daar gaan wij niet in mee. De twee andere punten, zeg maar, grijs productiegebied 1 en zeg maar dus het inzet op biomassa, daar gaan wij wel in mee. En de grootte van de bedrijven, ja, dat komt altijd nog steeds via de raad. Dus ik denk dat we daar duidelijk over kunnen zijn. En dat wil ik in tweede instantie hier belaten.
Portefeuillehouder.
Even de,
naar de tekst toe bewaar ik even voor het laatst. Even de losse opmerkingen die, nog, die er nog tussenin zitten. Zoals u het heeft geschreven, heb ik het gelezen als dat er een aanwijzing voor een kwaliteitsteam is. Dat is een kwestie van redactie, dat lijkt me duidelijk. Als je hem met een andere klemtoon leest, dan heb je ook een andere betekenis, maar je weet nooit hoe de lezer hem opvat. Dus dan kun je maar beter zorgen dat daar geen enkele, geen licht tussen kan gaan zitten. Maar dat is een kwestie van redactie. Ik begrijp ook heel goed, zoals u dat formuleert, het tijdspad, de druk die erop zit. Je hebt nu de kans om daar wat van te zeggen. Nou, dat is een eenmalige kans. Dan moet je ook alles pakken wat daar te pakken valt. Dat begrijpen we ook heel goed. Dan de opmerking over de intensieve veehouderij. Althans, het ene voorbeeld dat u noemt. Ik vind het altijd wat lastig om daar in een commissievergadering zo over te spreken. Zeer binnenkort zit ik met betrokkenen om tafel. Ik ken de situatie en beoordeel het eventjes als te grote ijver van de kant van de betrokken subsidieambtenaar. Maar daar moeten we, ja, het staat er. Het staat er. Ja, ben ik helemaal met u eens. Dus daar gaan we op inzetten. Hier is geen sprake van uitbreiding van een intensieve veehouderij. Er ligt een bouwvraag voor een mineure verandering, zo zou ik hem willen noemen. Het kan niet zo zijn dat nu al gezegd wordt van ja, er is een structuurvisie, dus dat doen we niet. Nou, die structuurvisie is er nog niet, dus dat kan op die manier helemaal niet. We gaan daar zeer binnenkort over spreken. En dan zal ik betrokkenen ook, nou ja, geruststellen zal ik hem niet kunnen. Maar in elk geval aangeven dat wij er van onze kant alles aan zullen doen om te zorgen dat het niet op dit doodspoor terecht gaat komen. Want dan is het wel heel erg lastig. En dan is de taal die daarin gebezigd wordt, nee, daar moeten we het dan nu ook maar eventjes niet over hebben. Maar als u de prijs opstelt, wil ik u over de uitkomst informeren of wellicht tussentijds als daar aanleiding voor is. U werpt iets op wat bij ons bekend is, wat aandacht heeft en waar al een hele concrete afspraak ook voor bestaat, op zeer korte termijn. De opmerking over het watericoon, de beantwoording daarvan laat ik graag aan collega Klaver, die heeft dat ingebracht. Ja, dan over de tekst. Zullen we dan eerst het watericoon even doen? Is dat goed? Want dan wou ik even wat met u over tekst heen en weer doen.
Voorzitter, in het kader van onze samenwerking Land van Leegwater is er een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijke ontwikkeling van een watericoon. En dan moet u denken aan de omgeving van het Noorderpolderhuis in de Schermer. Die haalbaarheidsstudie die is afgerond op positieve wijze. In de structuurvisie van de provincie Noord-Holland heeft een en ander geen plek gekregen omdat die studie toen nog gaande was. Het is de mening van de partners van Land van Leegwater dat de watericoon daar dus nu wel een plek in moet vinden. Vraag is dus of je dat puur als Beemster aankaart of dat wij dat ook als Land van Leegwater doen. En dat laatste geval dat zal morgenochtend zeker ook nog aangestuurd worden.
De heer Lange.
Ja, u noemt het al zelf. Ik zou u ook dringend willen adviseren om in ieder geval dat gedeelte waar de waterricoon betreft vooral niet te laten. Maar wel in het kader van het Land van Leegwater. En niet als onderdeel van deze zienswijze van de gemeente Beemster.
Denken de andere commissieleden daar ook zo ongeveer over? Dan is dat duidelijk. De portefeuille.
Ik stel u voor om hier geen punten en komma's te gaan redeneren. Ik zal in grote lijnen aangeven waar we van de kant van het college goed begrepen hebben wat uw bedoeling is. En dan zullen we in die zin aanpassingen aan de brief gaan maken en die morgen binnen de daartoe gestelde tijd ook bij de provincie te laten landen. Als het dan gaat om een wat sterkere tekst om aan te geven dat ons eigen kwaliteitsteam een hele belangrijke rol speelt en dat de behoefte aan een adviescommissie ruimtelijke ordening van de kant van de provincie op dat punt nou ja, dan ga ik alweer in makkelijke termen als niet gedeeld wordt, maar dat daar een wat sterkere term voor bedacht wordt. En dan, dat is een aanpassing die absoluut wel gedaan kan worden. En met name de rol van Des Beemsters, de ontwikkelingsvisie. En wat mij betreft kunnen we zelfs daar nog wel verwijzen naar de rol die de provincie zichzelf ooit heeft toegemeten, maar nooit heeft gespeeld in de afgelopen jaren. Dat lijkt me nog een aardige. Dat is niet alleen financieel, maar dat heeft ook met inhoudelijkheid. Als ik even langs de zijlijn mag memoreren hoe vaak wij het rapport Des Beemsters nog een keer extra gekopieerd hebben en naar Haarlem gestuurd, omdat de exemplaren daar weer in bureaus zijn blijven liggen die bij de reorganisatie een andere plek kregen. Dat wil je niet geloven. Dat wil je echt niet geloven. Het was op een gegeven moment wist niemand in Haarlem meer wat Des Beemsters was. Dat hebben we ze dus weer andersom weer apart moeten gaan vertellen. Dat maakt het altijd erg lastig. En daarom is een gelegenheid als deze absoluut geen overbodige om dat nog eens goed aan te stippen. Dus de toezegging aan u is nu dat wij de tekst met de lading zoals u hem er graag in wilt hebben, zullen gaan aanpassen. En dat gaan we morgenochtend doen, zodat hij morgen op tijd de deur uit kan. Dat geldt dan eigenlijk op dezelfde manier ook voor het tweede onderwerp, landbouw. Waarin u in meerderheid zegt, als ik goed geluisterd heb, dat u de terminologie graag scherper wilt hebben. Met name de terminologie die vanuit het Landbouw-Economisch Instituut is gehanteerd. De vlagindeling, de flexibele agrarische gebieden. Dat we daarbij opteren voor een indeling in gebied 1. Dus feitelijk de grootschalige landbouw mogelijk willen maken. En u heeft daar voor uzelf ook heel duidelijk bij gesteld. Uiteindelijk stellen wij zelf als raad de maxima vast die daar in een bestemmingsplan uiteindelijk willen komen. Maar u wilt zich op voorhand daarin niet laten beperken. Nogmaals, het stond er al in, maar u maakt hem iets concreter. Ja, en dan komt daar nogmaals de koppeling met het kwaliteitsteam. Zelf hadden wij ook al Des Beemsters daarin genoemd. Nou, daar gaan we even naar kijken hoe we dat zijn plek kunnen geven. Maar ik hoop dat de inzet in elk geval duidelijk is hoe we daarmee omgaan. En wat het derde betreft, die konden wij al volgen, dat had ik ook al aangegeven. En ik ben het bij nader inzien ook wel eens met het weglaten van die allerlaatste toevoeging, omdat die op zich staat hij niet ter discussie en hij komt elders in de structuurvisie heel duidelijk niet in verband met Beemster aan de orde. Dus dat is een duidelijke. Als u het daarmee eens bent, dan zullen we dat ook op die manier doen. En mijn voorstel, voorzitter, is om het daarmee hier even naar zeg maar kantoortijd te verschuiven en het daar af te maken.
Kunt u zich daarin vinden? Heel Lange nog even.
Ja, u begrijpt dat Beemster Polderpartij zich prima kan vinden in deze oplossing. En dat het niet op windenergie daar weggelaten wordt. Oké, gaan we ook mee akkoord. En wij danken in ieder geval collega raadsleden of commissieleden en het college dat we op deze manier toch nog tot een stuk komen wat vermoedelijk voor Beemster een bijdrage zal leveren aan de uiteindelijke versie van de nieuwe structuurvisie van de provincie.
Okay, dank u. Dan sluit ik dit agendapunt hiermee af. Dan zijn we nu bij agendapunt 13. Wie van u wil daarover het woord voeren? Dat is aanschaf WKPB software.
Wij stemmen daar volledig mee in.
Andere?
Akkoord.
PP?
Ik had een vraag en eigenlijk kan ik alleen herinneren, ik kan hem zo niet vinden. Wat kan het betreffen? Maar ik neem aan dat het verder op orde is. De noodzaak is aangetoond in het voorstel. Dus dat is wat ons betreft op dit moment voldoende.
CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er staat op een gegeven moment dat er een verplichting is per 1-7-2007. Dus ja, de vraag van het CDA nog wel is van, ja, hoe ver is de gemeente Beemster daar niet mee? Want in verband met die bovenstaande datum waarin het in principe al als verplicht geworden is. Dus voldoen wij dan ook al in die tussentijd tussen 1-7-2007 aan de wettelijke verplichtingen? En bij de financiële consequenties staat dat er in het realisatieplan geen rekening mee gehouden is met de implementatie van die WK. PB, en dat is het realisatieplan E Beemster. Maar volgens mij was dat WKPB eerder als het realisatie E plan, dus volgens mij had het meegenomen kunnen worden. Dat vroegen wij ons nog af, want ja, dan kan er misschien nog wel
wel meer zaken uit voortkomen. Dus ik zou graag daar toch wel een antwoord op willen.
Mevrouw Kroesen, begrijp ik.
Ja, beperkingen waar we aan moeten denken is op dit moment bijvoorbeeld de WVG, wet voorkeursrecht gemeente. Dat is een beperking die op grond ligt. En wij zijn verplicht die registratie bij te houden, dat doen we ook. Het is alleen zo dat het op dit moment niet digitaal raadpleegbaar is. Dus notarissen moeten zelf actief de gemeente benaderen en vragen of er een beperking op een bepaald te verkopen perceel rust. En als we dan foute informatie geven, dan kom je bij die aansprakelijkheid terecht. En in een later stadium wordt dat uitgebreid. En dan gelden alle regels die in een bestemmingsplan zitten. Die gelden ook als publiekrechtelijke beperkingen. Maar dat is pas in 2011, geloof ik. En wat betreft die kosten, ja, dat klopt dat dat niet daarin meegenomen is, omdat we de verwachting hadden dat we met de programmatuur die we nodig hadden voor de WABO, voor de omgevingsvergunning, dat we dit daarin mee konden nemen. En dat blijkt niet te gaan. En daarom is er dus niks apart begroot om programmatuur daarvoor aan te schaffen.
Vragen helder beantwoord. Behoefte aan een tweede termijn? Niet, dan gaat dit als A-punt naar de agenda. Dan zijn we nu bij dat agendapunt. Bepalen welke agendapunten naar de agenda van de raad kunnen. En ik denk dat agendapunt 7, dat zou als A-punt naar de agenda kunnen. De APV als A-punt naar de agenda. Nee, die gaat als B-punt, omdat daar wat discussie over was. De afvalstoffenverordening als A-punt. De beginseluitspraak, dat is een A-punt. Dus het gaat om een uitspraak van de raad. Dan de structuur, beleidsnota Kapbergen, die valt eraf. Structuurvisie komt niet aan de orde. En de aanschaf WKPB software is ook een A-punt. Eens? Goed, dan ben ik nu bij de actielijst van de commissie Grondgebied. En constateer dat dus de zaken met betrekking tot het bestemmingsplan landelijk gebied naar de 26e januari toe gaan. Dat de vragen ten aanzien van Meijzerweg, daar zijn vermoedelijk geen nieuwe ontwikkelingen. Structuurvisie kan er af. En de borgstellingsmogelijkheden bij vergunningvoorwaarden, dat komt in de 26e aan de orde. En het behandelen voorstel gescheiden inzameling plastic komt ook in 2010 aan de orde. Dus dat kan erop blijven staan. Dan ben ik bij de rondvraag. Nummer 16. Wie van u? Een gelukkig moment. Geen rondvraag. Ik sluit de vergadering. Het is voor 11:00.